Dierbare heren, we danken u vanavond voor de belofte van de komst van de Heer Jezus. Waar wij zullen samenkomen in een grote samenkomst, waar de vreugde en de liederen nooit zullen eindigen, als wij u prijzen in de eindeloze eeuwen die zullen komen. Wij vragen uw zegeningen over de samenkomst vanavond. Wij vragen uw zegeningen over deze tabernakel, over haar personeel, haar herders, medewerkers en medeherders en allen. Wij vragen u hen te zegenen, heren, die van vele mijlen zijn gekomen om in de samenkomst te zijn. Leg uw genadige hand op hen als ze terugreizen naar hun huis. Sta toe, heren. Mogen we nog vele keren met elkaar samenkomen om te aanbidden op deze plaats die het huis van God genoemd wordt. Zegen degene, heren, die vanavond zijn aangesloten door middel van de telefoon. Mogen elke ongeredde persoon Jezus Christus als redder vinden vanavond. Genees al de zieken en aangevochtenen. Vader, uw dienstknecht meldt zich voor de dienst in Jezus' naam. Amen. De Heere zegene ieder van u. Ik ben zo gelukkig hier vanavond te zijn. Ik kwam net binnen toen broeder Ernie het laatste deel van zijn lied aan het zingen was. Op de vleugels van een duif. Zeker prachtig gedicht. Echt mooi. En ik weet dat het op het juiste moment is. Dus we zijn erg dankbaar. En tot alle mensen die vanavond zijn aangesloten over de natie, ik wenste dat u hier slechts was om deze verwachting te zien. Verwachting op de gezichten van de mensen, terwijl ze opeengepakt zijn in dit gebouw vanavond, een wonderbare tijd hebbend. We willen broeder Jack Moore bedanken, zuster Moore. En broeder Noel, broeder Bootler en broeder Brown en al deze medewerkers hier. De hele tabernakel, de hele staf. Dat zij ons opnieuw uitgenodigd hebben. Het was werkelijk een beetje, ik zou niet kunnen zeggen een samenloop van omstandigheden. Het was gewoon weg de hand van God die het uitwerkte. Er is hier een broeder die een tijdje geleden een droom had over dat dit aan het gebeuren was. Hij zei dat ik stond met een witte broek aan en Indiaanse mokassins. En dat is helemaal precies zoals ik stond toen ik broeder Jack opbelde voor de samenkomst hier. Helemaal precies in Carson, Colorado. Indiaanse moccasins aan en een witte Levi-broek aan. Broer Leo, als je meeluistert, ik zou je net binnen een paar ogenblikken ontmoeten. Dus daar kreeg de samenkomst haar geboorteplaats, daar precies. Nu, het is zondagavond. En ik weet dat velen van u vanavond de hele nacht zullen rijden om naar huis te gaan. Sommigen van u zullen 's morgens rijden. Ik heb een rit van 2 dagen voor de boeg. Dus zullen we u niet erg lang houden. En ik heb geprobeerd dit een ouderwetse avond te maken. De avond dat broeder Brown en broeder Jack en wij allen die jaren geleden gewoon waren om voor de zieken te bidden, op dezelfde manier voor de zieken willen bidden als toen. Nu, kunt u mij achterin horen? Ik blijf gewoon deze microfoons lager zetten, omdat ik hees ben. En dus ik wil een klein dingetje even. Dit kleine voorval vond plaats. Wel, men vertelde mij zojuist dat er een broeder was, misschien hier in de samenkomst vanavond, die net uit de kerkgenootschappen kwam. Hij kwam naar Shreveport en wilde over de boodschap horen. En hij raakte in de war. Hij wist niet waar hij was en dus ging hij de stad in. Hij zag mensen die bij elkaar waren gekomen en hij vroeg, zal hier Billy Branham gaan prediken? Hij zei, nee, hier predikt Billy Graham door middel van een film. Hij zei, oh wel, het spijt me, dan ben ik op de verkeerde plaats. Hij zei dat hij verder ging en hij zei, waar kan ik heen gaan, heer? Hij zei dat hij deze hoofdstraat begon in te lopen. Ik weet niet wat het is, hier aan het einde van de Texasstraat is een grote kerk. En er stond een groot wit kruis bovenop een kerk. En hij zei dat de Heer hem vertelde, blijf gewoon doorlopen. Toen hij daar kwam, was er, hij zei, wel, hier moet het zijn, er staan een heleboel auto's bij. En hij zei, een bruid en een bruidegom kwamen de kerk uitlopen. Dat was gisteravond, er was een huwelijk. Ik zag ze eruit komen. De Heer zei, nu, dat is het. Je komt uit het denominatiedom om in te gaan in de bruid. Om te gaan met de bruidegom. Zie? Ik merkte op tegen mijn vrouw, toen we door de straat liepen, hoe de maan en de ster recht boven dat kruis hingen, terwijl er naartoe liepen. Ik vermoed dat ik naar zulke kleine dingen kijk. Misschien gaat het een beetje samen met mijn geloof in God en mijn bediening. Ik dacht vanavond dat het in Tucson gebeurde, dat Victor Ledoux, hij was deze Fransman, hij is een echte Fransman. Ik geloof dat ik u onlangs vertelde dat toen ik klaar was met spreken, proberend denominationalisme te scheiden van werkelijk christendom, en een man gaf mij er een soort samenvatting van over een beroemde denominatie Pinksterkerk. Dus Danny Henry, ik geloof dat hij de neef van een of andere filmster of zoiets is, en hij was een baptist. En hij rende naar het podium toe en hij sloeg gewoon zijn armen omheen en zei, broeder Branham, ik hoop dat dit niet heiligzendend klinkt, maar dat zou het 23e hoofdstuk van Openbaring kunnen zijn. En toen hij iets anders begon te zeggen, begon hij in tongen te spreken. En deze drie Franse mensen, een Franse vrouw, een grote, zwaargebouwde vrouw, donker uiterlijk, uit Louisiana, zij zit hier misschien vanavond, schreef op een stuk papier wat hij zei. Vervolgens schreef Victor Ledoux, een prediker, hetzelfde op. En ze vergeleken hun aantekeningen, of zouden het net gaan doen, en een man, licht van uiterlijk, soort blond haar, die daar helemaal achterin stond, zover als hij maar achterin kon worden weggedrukt, kwam naar voren lopen en wilde die aantekeningen zien. Hij was de Franse tolk bij de Verenigde Naties. En alle drie de notities luidden hetzelfde. Er stond dit. Omdat gij deze moeilijkere weg hebt gekozen, gij hebt hem gekozen. Gij hebt hem gekozen, gekozen naar uw eigen keuze. Natuurlijk, dat weten we, Mozes moest zijn keuze maken. Dit is de juiste en correcte weg, omdat het mijn weg is. En wat een heerlijke beslissing hebt gij genomen. Hierom wacht u een groot deel van de hemel. En dit in zichzelf is dat wat zal maken en laten geschieden de geweldige overwinning in de liefde goddelijk. Alle drie luiden hetzelfde. Ik dacht vanavond dat ik het al in mijn Bijbel had. Ik keek erin, maar het was er niet. Het oorspronkelijke afschrift daarvan. Danny Henry kent, net zoals ik, nauwelijks goed Engels. Laat staan Frans. En als u erop let, in de Franse taal zet men het werkwoord voor het bijwoord. En de vertaling van alle drie was helemaal precies gelijk. Danny Henry maakte een tijdje geleden, Danny luistert misschien vanavond mee, en Victor Ledoux, wellicht ook omdat ik begrijp dat hij in Tucson is. En u mensen in Tucson, in de kerk, in de tabernakel, de Tucson tabernakel, waar broeder Green de herder is. Broeder Victor Ledoux, begrijp ik, is in een tentsamenkomst aan het eind van de Park Avenue, waar deze uitkomst op hoofdweg 80, komend in deze richting. En als u daar morgenavond bent, en de volgende avond, hoe lang hij daar ook zal zijn, ga naar hem luisteren. En Danny is misschien bij hem, en het zou kunnen zijn dat ze meeluisteren vanuit de tabernakel vanavond, ik weet het niet. Danny ging direct daarna naar Jeruzalem en hij zei dat hij daar lag in het graf op het stenen plateau waarop Jezus lag, een dood lichaam, vlak voor zijn opstanding. En hij zei dat hij plotseling aan mij moest denken. En dat hij naar buiten liep en begon te huilen. Hij liep naar buiten en hij werd geleid. Hij is een man die dingen maakt uit stenen. Die stenen bewerkt, bedoel ik. Hij zei dat hij naar de plaats liep waarvan men zei dat daar het kruis in de grond was geslagen. En hij sloeg daar een klein stukje steen af van ongeveer 3 centimeter in het vierkant of zo. En hij deed het in zijn zak. Hij werd gedrongen om het mee naar huis te nemen. En toen hij dat deed, zei iets tegen hem, maak daar voor broeder Branham een paar manchetknopen uit. Dus hij legde het in het zuur en het veranderde de kleur van de er als een normale kalksteen uitziende steen in een die eruit zag als een bloedsteen. En hij maakte de manchetknopen. En toen hij ze aan mij gaf, het was hem niet opgevallen, maar precies midden door beide manchetknopen loopt die rechte, smalle strook. Ik heb ze aan vanavond om te bidden voor de zieken. Zie? Een bloedsteen, kleur, zoals het druppende bloed, met de rechte, smalle streep erdoor, rechterdoor, helemaal precies wat zijn profetie zei, de rechte en smalle weg, zie? In de profetie. Ik liet het aan hem zien. Danny, als je meeluistert, jij of broeder Ledoux, een van beiden, vanavond zal het een ouderwetse avond worden als we zullen bidden voor de zieken. Ik ben blij om deze rechte, smalle weg te bewandelen. De weg van het evangelie. De weg van het woord met onze Heer Jezus Christus. God zegen u allen. Nu, u bent zo fijn om tegen te spreken dat ik gewoon een lange tijd zal praten. En ik zal u hier te lang houden. Billy zei dat er tussen de 300 en 400 mensen zijn die voor zich willen laten bidden. Dus ik zal zo vlug mogelijk moeten voortmaken met onze boodschap. En dan voor de zieken bidden. Nu tot de mensen in Arizona. De volgende zaterdagavond zijn wij in... Ik kan nooit op de naam van die plaats komen. Yuma, Arizona, bij het banket. Dus dan in Californië gaan we regelrecht door op zondagmorgen naar Los Angeles en de plaatsen waarvan voorzegd is dat we daar zouden zijn. Vanavond wil ik een tekst uit de schrift nemen en tussen haakjes. Ik zat vandaag in een cafetaria, het Morrison's Cafetaria, broeder Jack, zijn vrouw, ik en mijn vrouw. We gingen naar Morrison's Cafetaria om een korte tijd samen te zijn en we waren niet uit geweest. De vrouwen waren nooit samen geweest. Daar kwam een jonge kerel op mij toe lopen. Zijn naam is Green. Hij is de vader van broeder Perry Green. En hij zei, weet u broeder Branham, u sprak onlangs 's avonds over een Johnny Pin. Dat is in werkelijkheid een bobbypin, een haarspeld. Hij zei, u sprak over een Johnny Pin en ik heb een Johnny Pin voor u. Hij gaf het aan mij. Nu, dat is een Johnny Pin, dames. Die zal geen nut hebben in het haar. Een Johnny Pin, zei hij, die hij jaren gebruikte om er de bladzijden van zijn Bijbel mee omlaag te houden. Dus hij zei, ik zal u een echte Johnny Pin geven. Dus broeder Green, als u hier ergens bent of meeluistert, die Johnny Pin is een fijne. Hij houdt het gewoon goed. Nu, we willen direct op de schrift ingaan en ik wil dat u nu met mij opslaat, Psalm 55. En dan ook Matteüs 3. En mijn onderwerp vanavond was broeder Ernie's onderwerp op de vleugels van een sneeuwwitte duif. Nu, ik zal niet in staat zijn om alle aantekeningen en schriftgedeelten die ik hier heb aan te roeren, omdat ik er een paar van zal overslaan en omdat ik de boodschap beloofde. Zo de Heere wil, zal ik komende zaterdagavond in Yuma prediken over de voorwaarden voor de opname. Zo de Heere wil. En Psalm 53, neemt u me niet kwalijk, Psalm 55. O God. Pardon? 55, ja meneer. O God, neem mijn gebed ter oren en verberg u niet voor mijn smeking. Merk op mij en verhoor mij. Ik bedrijf misbaar in mijn klacht en maak getier om de roep van de vijand vanwege de beangstiging van de goddelozen. Want zij schuiven ongerechtigheid op mij en in toorn haten ze mij. Mijn hart smart in het binnenste van mij. En de verschrikkingen des doods zijn op mij gevallen. Vrees en beving komt mij aan en gruwen overdekt mij. Zodat ik zeg, och, dat mij iemand vleugels als van een duif gaven. Ik zou heen vliegen waar ik blijven mocht. Ziet, ik zou ver weg zwerven. En ik zou vernachten in de woestijn. Selah. Selah betekent amen. David, een liefhebber van de wildernis, zei toen hij bedroefd was en de mensen hem niet wilden geloven en de vijanden op hem af waren gekomen. Hij zei, als ik de vleugels van een duif had, zou ik wegvliegen, de woestijn in en daar blijven. Hoeveel keren heb ik datzelfde gedacht? Als ik mijn geweer van de muur zou kunnen nemen en mijn plunjezak en de woestijn ingaan om nooit meer terug te keren. Ik heb de Heere gevraagd of ik bij mijn leven de dag kan zien. Ik wil helemaal geen rouwdienst. Ik zei, als ik gewoon ergens buiten de bossen in kan gaan en mijn oude blondje tegen de boom kan zetten, dat is mijn geweer, neemt u me niet kwalijk. Ik zeg dat omdat mijn vrouw daar zit. U weet, dat geweer gaf een broeder mij hier jaren geleden. Ik doodde er 55 stuks wild mee, zonder één schot te missen. Sommige op 600 tot 700 meter afstand. En ik noem mij blondje, omdat mijn vrouw een brunette is. Dus ze zei dat ik meer om dat geweer geef dan om haar, maar... Dus ik zou het graag tegen een boom zetten en zeggen... Heer, laat Jozef het op een dag vinden. Ik zou graag de vleugels van een duif nemen en wegvliegen. Maar, net zoals eens boven in de bergen... Kijkend naar een adelaar, ziende dat hij wegvloog, u kent mijn geschiedenis daarvan, zei ik, het is goed hier te zijn, heer. Zoals Petrus zei, we zouden 3 tabernakels kunnen bouwen, maar beneden aan de voet van de berg wachten de zieken en de aangevochtenen, wachten de verlorenen en de stervenden. Laten we dus doen wat we kunnen terwijl het dag is, en op een dag zal er zullen de vleugels van een witte adelaar neerkomen. Hij zal ons wegdragen. Nu, in Matteüs 3, vers 16, ik zou graag 16 en 17 willen lezen. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest Gods neerdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Met andere woorden, in wie het mij behaagt te wonen. Nu, we willen een paar ogenblikken spreken over deze vogel. Een duif is altijd één van mijn lievelingsvogels geweest. Denkend aan een duif, een wilde duif en een huisduif zijn dezelfde vogels. Een pigeon is een huisduif en ze zijn beide van dezelfde familie. Ik heb het nagekeken en het is dezelfde familie. Een pigeon en een duif zijn allebei van dezelfde familie. De gewoontes van deze vogels zijn buitengewoon. Ik predikte hier een paar jaar geleden in een tentsamenkomst met broeder Moor over het lam en de duif. Ik vermoed dat u zich dat allemaal herinnert. Hoe een duif de reinste vogel is die we hebben. En het lam het zachtmoedigste dier is dat we hebben. Ze worden allebei geofferd, offervogel en offerdier. Wat wordt het hier mooi uitgebeeld. Jezus die het lam is. En God die de duif is. En de duif zou zich niet hebben neergezet op een wolf. Diens natuur is niet goed. Het zou niet hebben kunnen neerdalen op een hond. Diens natuur is niet goed. Het moest op een lam zijn. De twee naturen moesten hetzelfde zijn. En zo moeten wij zijn. Onze naturen moeten veranderen van een brullende zondaar tot de zachtmoedigheid van een lam. En hebt u opgemerkt dat de duif het lam leidde? En bemerk, het lam gaf alles wat hij had prijs aan de duif. En kijk waarheen de duif hem leidde, naar de kruisiging, voor ons aller zonde. Nu de duif. God wilde zijn zoon door iets vertegenwoordigen. En hij werd voorgesteld door het reinste en zachtmoedigste dier op aarde, een aan de aarde gebonden schepsel. Maar toen God zichzelf voorstelde in de hemelen, was dat door de zachtmoedigste en reinste vogel die er in de hemelen is, een duif. Nu, er zijn verschillende duiven, er zijn vele verschillende variaties. Gewoonlijk is onze tortelduif een soort grijs uitziende vogel. En dan bestaat er een koerduif. En dan is er de avondsduif. En dan is er ook een die de Sonora-duif wordt genoemd, die we thuis hebben. Hij is een kleine grijze makker, een klein ding met rode strepen op zijn vleugels. En er zijn vele verschillende soorten duiven en ze zijn verschillend van kleur. Zo is het ook met de huisduiven. Nu, de duif is een erg vreemd gebouwde duif, omdat zijn gewoonte is dat hij niets kan eten wat onrein is. Hij zou het gewoon niet kunnen, omdat hij er niet voor gebouwd is. Nu, ik heb altijd over de duif gesproken als het symbool van God en over de kraai als het symbool van een huichelaar. Een kraai kan de hele dag op een oud dood karkas gaan zitten, eten en vervolgens rechtstreeks weer naar de akker vliegen om tarwe te eten met de duif. De duif echter kan goed tarwe eten, maar het dode karkas kan hij niet eten, zie? Hij kan het gewoon niet, hij kan het niet verteren. En ik vroeg me af waarom hij het niet kon. Het zijn beide gevleugelde, allebei vogels, maar waarom? Het is hun structuur. En dat is de wijze waarop het is met een echte christen. Een gewone denominatie-christen kan alles nemen. Maar een echte, wedergeboren christen kan de dingen van de wereld niet nemen. Hij is anders gebouwd. Ik ontdekte dat de duif helemaal geen gal heeft. Er is geen gal in een duif, omdat hij het niet nodig heeft. Dus zo is het met een christen. Hij heeft helemaal geen bitterheid nodig, zie? Omdat hij slechts het voedsel van God kan eten. En er is geen bitterheid voor nodig om dat op te lossen. Er is liefde voor nodig, zie? Om het voedsel te verteren, bitterheid, oh, zeggen ze, wel, ze verschillen ermee. Maar liefde ontvangt het altijd, het woord van God. Nu, hij heeft geen gal, dus daarom zou hij het niet kunnen. Het gaat tegen hem in om iets slechts te eten. Als hij het zou doen, zou het hem doden. Maar er is geen gevaar, hij zal het niet gaan eten, want hij heeft er geen trek in. Zo is het met een ware christen. Wist u dat een werkelijke christen zelfs geen enkele zonde wordt toegerekend? David zei, zalig de man die God de zonde niet toerekent. Wanneer u gewassen bent in het bloed van het lam, niet door schijngeloof, maar werkelijk, door het bloed van het lam, dan rekent God u niets toe van wat u hebt gedaan. Omdat u onder het bloed bent en hij het niet ziet. Er is een bloedoffer, het enige waarin hij u kan zien, is zoals hij u zag voor de grondlegging der wereld, toen hij uw naam zette in het boek des levens van het lam. Dat is alles waar hij naar kan kijken, omdat u verlost bent van alles wat ooit werd gedaan. U bent gewassen in het bloed van het lam. Daarom is er geen gal in u, er is geen gal, geen onreine gewoonte in u, omdat het bloed van het lam dit heeft gedaan. En God kan u geen zonde toerekenen, nadat u een zondoffer hebt gekregen dat op u ligt te wachten. Wel, zegt u, dat geeft mij nou ruimte genoeg, broeder Brennan, om te doen wat ik wil. Ik doe dat altijd. Ja, altijd. Maar wanneer een mens werkelijk kan zien wat Jezus voor hem deed, en zich dan afwendt en iets tegen hem doet, toont het dat hij Christus nooit heeft ontvangen. Ik heb daar achterin een kleine vrouw zitten. Ze is 10 jaar jonger dan ik en is grijs, net als ik. De reden daarvan is dat zij tussen mij en de buitenwereld heeft gestaan. En als ik over zee ging, en ik zou dit niet een bepaald soort gezin zijn om in te leven als ik mijn gezin rond mij zou verzamelen en ik zou zeggen, kijk eens hier mevrouw Brennan, besef goed dat je mevrouw William Brennan bent. Je zult geen andere echtgenoot hebben terwijl ik weg ben. Kijk niet naar welke andere man ook. En al deze dingen. Flirt helemaal niet. Als je het doet, zal ik, wanneer ik terugkom, van je gaan scheiden. En zij zou van haar kant zeggen, nu mijn goede man, ik wil jou ook iets vertellen. Jij zult geen enkele andere vrouw mee uitnemen terwijl je weg bent. Gij zult dit niet doen en dat niet doen. Als je het toch doet, beschouw jezelf dan maar als een gescheiden wanneer je thuis komt. Zou dat geen liefhebbend gezin zijn? Ziet u, nee. Als ik haar werkelijk lief heb, hoewel ik geloof dat als ik werkelijk een fout zou maken en als ik een misstap zou begaan en iets verkeerd zou doen, dan geloof ik dat ze mij zou vergeven, omdat ze van me houdt. En als ze het deed, geloof ik dat ik haar zou vergeven, zeker, omdat ik haar lief heb. Maar als ik haar op die wijze lief heb, zolang ik op die wijze van haar houd, heeft zij geen zorg. Hoewel ze mij zou vergeven, zou ik haar voor niets willen kwetsen. Ik zou mij de schuldigste man ter wereld voelen. Ik zou het moment niet kunnen afwachten dat ik haar zou vertellen wat ik had gedaan, omdat ik haar lief heb. Wel, en dat is, als ik haar zo met filioliefde lief heb, hoeveel te groter zou mijn agape liefde zijn voor Jezus Christus. Hoewel ik een sigaret zou mogen roken, ik heb het nooit in mijn leven gedaan, maar al zou ik het doen, zou hij het mij kunnen vergeven. Ik geloof dat hij het zou doen. Als ik een glaasje zou drinken, ik deed het nooit in mijn leven, maar ik geloof dat hij het mij zou vergeven. Maar ik hou te veel van hem. God help mij, ik wil niet iets dergelijks doen. Die? Omdat ik hem lief heb. Dat spul heeft afgedaan voor mij. Want toen hij mij veranderde van een kraai in een duif, veroorzaakte dat een verandering. Mijn smaak en dergelijke verliet mij. Dan wordt zonde mij niet toegerekend, omdat het niet mijn doel is om dat te doen. Het is niet in mij om het te doen. Nu, nog iets geweldigs over deze duif. Hij is een vreemde vogel. Hebt u ooit gezien dat al de vogels, een van mijn lievelingsvogels, is een roodborstje. Nu, jullie jongens, houdt op met schieten op mijn roodborstje, zie. Omdat ik niet wil dat jullie dat doen. Weet u hoe mijn roodborstje zijn rode borst kreeg? Weet u, op een dag hing er een man te sterven aan een kruis. Niemand wilde hem helpen. God had de man verlaten en hij was stervende. In zijn handen zaten spijkers. Zijn voeten en zijn zijde bloedden. een doornenkroon op zijn hoofd en bloed liep over zijn gezicht. Toen kwam er een kleine vogel voorbij, een klein bruin vogeltje. En hij keek ernaar en vond dat het deerniswekkendste gezicht dat hij ooit zag. En hij wist dat hij maar een klein vogeltje was. Maar hij keek naar die geweldig grote, oude, vrede Romeinse spijkers die in zijn hand geslagen waren. En hij vloog erheen en probeerde ze met zijn kleine snaveltje los te trekken. En zijn borst werd helemaal doordrenkt met bloed. En sindsdien is deze rood geweest. Ik wil mijn borst ook beschermd hebben met zijn bloed. Het verdedigend wanneer ik hem zal ontmoeten. Ik houd van een klein rood borstje. Maar weet u, een rood borstje moest een bad nemen. Maar weet u, een duif hoeft dat niet te doen. Nee. Hij heeft een soort olie in zich die hem oliet en hem rein houdt van de binnenkant uit. Weet u dat? De duif heeft dat. De duif oliet zichzelf. Hebt u ooit een duif of zoiets opgepakt en die geur aan hem geroken? Dat is olie die van zijn binnenkant uit wordt geproduceerd. Zijn lichaam vult een olieklier die zijn veren altijd rein houdt aan de buitenkant, omdat hij rein is van binnenuit. Dat is juist. Hij is een wonderbare kleine vogel. Nu, ik weet dat u hier in Louisiana op ze kan jagen, geloof ik. Doe dat niet. Oh, ik zou het niet kunnen. Ik denk dat als ik hongerig was, het in orde zou zijn. Maar ik zou de trekker gewoon niet kunnen overhalen. Als ik opeens zou moeten schieten. Een duif heeft een geweldig vreemde betekenis in onze familie. Op een dag, toen mijn grootmoeder, ze kwam uit Kentucky, uit de Cherokee-Indianenreservaat. Ze was stervend, een kleine vrouw. En zij was, ze had, ik geloof dat men het scrofulose, een klierziekte noemt of zoiets. Ze was stervende. En grootvader knielde neer naast het bed, terwijl mama, tante Bertie en tante Holly, alle knielden rond het bed. Oom Charlie, een klein jochie van 4, de baby. Mama, de oudste, was ongeveer 12 jaar oud. En zij had op bed haar zwarte haar uitgekamd en ze begon te zingen. Rots der eeuwen, geslagen voor mij. Laat mij mijzelf in u verbergen. Toen ze aan het sterven was, grootvader was toentertijd geen christen. Ik doopte hem op 87-jarige leeftijd in de naam van Jezus Christus aan de oever van de rivier, daar waar de engel des Heren verscheen. Maar terwijl ze dit lied zong, met haar zwakke kleine handen omhoog in de lucht, vloog een duif de deur binnen. Vloog rond en ging zitten aan het hoofdeinde van het bed en begon te koeren. God nam haar ziel weg. Ik ging naar Londen, Engeland, met broeder Jack en met broeder Gordon Lindsay. En daar was een vrouw geweest die Florence Nightingale heette. Ze beweert, geloof ik, dat ze een achterkleindochter of zoiets van de overleden Florence Nightingale is. En ze had mij vele brieven geschreven. Ze was ginds in Zuid-Afrika, stervend aan kanker. En ze had een foto. U hebt het gezien in het boek. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n sterveling gezien. Broeder Jack was, geloof ik, bij me die dag. We gingen het huis van een voorganger binnen, in de pastorie vlak achter de kerk waar ze haar gebracht hadden. Terwijl we nog ginds waren, waar het vliegtuig landde, riepen ze ons om. En zij was daar toen in een ambulance. Ze was erheen gevlogen van ginds uit Zuid-Afrika, wetend dat ik naar Engeland kwam in die tijd. De prediker nam haar mee naar de pastorie, dus gingen we daarheen om voor haar te bidden. Ik heb een heleboel zieke mensen gezien, maar haar kleine armen zagen er niet dikker uit dan 2,5 centimeter doorsnee. En je kon zien waar haar schedel samengehecht was. En zo, en haar benen hierboven helemaal bij haar heupen waren niet dikker dan dat, ongeveer 5 centimeter doorsnee, alleen maar bot. En ze kon haar handen niet opheffen. Ze was te zwak om haar handen op te heffen. En ze probeerde iets te zeggen, maar ik kon haar niet begrijpen. En toen ik het tenslotte hoorde, ik geloof via een verpleegster, zei ze: broeder Branham, bid dat God me zal laten sterven. Ze kon het niet, wilde niet leven. En ik merkte dat er tranen langs de botten over haar gezicht liepen. Waar ze genoeg vocht vandaan haalde om te huilen, weet ik niet. Want haar aderen waren ingevallen en ze was in een verschrikkelijke toestand. Omdat ik kwam om te bidden voor de zieke, kon ik niet bidden dat ze zou sterven. Maar ze zag eruit alsof ze niet zou kunnen sterven. Ze kwijnde gewoon door. Ik knielde in de kamer met uw herder om te bidden. En toen ik knielde om te bidden, vloog een kleine duif voor het venster en begon te koeren. Toen ik klaar was met bidden, dacht ik dat het een huisduif was daar ergens. Buiten was het mistig, zoals Engeland is, de Britse eilanden daar. En deze kleine duif hield op met koeren en vloog weg. En ik liep erheen en legde haar de handen op en riep de naam des Heren aan. En de vrouw is vandaag een grote, forse, sterke, gezonde vrouw. Op de vleugels van een duif. Hij houdt zichzelf rein, van de binnenzijde uit. Een christen doet dat ook. Hij reinigt zich van de binnenzijde uit. Dat houdt de boosheid weg. Hij heeft helemaal geen gal nodig om iets te verteren, omdat hij het niet eet. Zie, hij is rein van de binnenkant uit. Nu, we merken dat deze vogel, vele dingen heb ik opgeschreven, maar die klok blijft ronddraaien. Deze vogel werd ook gebruikt in het Oude Testament als offer, als verzoening en voor reiniging. Laat ik hier even verwijzen naar 1 in Genesis 15, vers 9. Laten we even een ogenblik aan dit vers denken. Nu, Abraham vroeg hier aan God hoe hij dit zou doen. En God geeft Abraham zijn woord terug, zijn antwoord, en hij doet het op een vreemde manier. Het begint ongeveer bij het, laten we beginnen met het eerste vers. Ik wil dit niet graag in haast doen. En na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Kijk, Abraham was een profeet, dus hij zag visioenen. Zeggende, vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Jehovah Nissi, zie. Toen zeide Abraham, Heere, Heere, let op de hoofdletter H. Heere, Heere, Elohim, zie. Heere, Heere, in het visioen, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga? En de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer. Voort, zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven. En zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet het woord des Heren was tot hem, zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn. Hem was al een belofte gegeven, ziet u, niet? Zie, op datzelfde moment zou Abraham hebben gefaald, maar de belofte is onvoorwaardelijk, het verbond zonder voorwaarden. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn, en hij is nu 100 jaar oud. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. Een man zonder kind en nu 100 jaar oud. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem, ik ben de Heere die u uitgeleid hebt uit Ur der Galdeeën om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En zeide, Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal. Nu luister hiernaar. En hij zeide tot hem, neem mij een 3-jarige vaars en een 3-jarige geit. Let op de drieën nu, 3 jaar oud. En een 3-jarig ram. En een tortelduif en een jonge duif. Beide hetzelfde volk. Het is beide hetzelfde zien. Het werd al gebruikt in een offer waarin hij Jezus voor afschaduwde. Het verbond werd gesloten. U weet hoe hij ze in tweeën deelde en hoe dat dit in oude tijden, als men een verbond sloot, dan schreef men gewoonlijk de overeenkomst op. Dan doodde men een dier, stond daartussen, scheurde het verbond in tweeën, de een nam het ene deel, zoals de Chinese wasserij het vroeger deed. De Chinees kon geen Engels schrijven, dus schreef hij daarop en scheurde een stuk papier door en overhandigde u een deel. U herinnerde zich dat de Chinese wasserij dat vroeger deden en u de twee stukken moesten met elkaar kloppen om uw kleren terug te kunnen krijgen. Ziet u, u kon hem niet voor de gek houden omdat hij het andere stuk ervan had, zie. U zou uw naam opnieuw kunnen opschrijven, maar u kunt niet dat papier opnieuw scheuren, zie. Dus hij had, het moest hetzelfde stuk papier zijn dat hij had. Dus dat is de manier waarop zij het deden in die dagen in de Oriënt, of lang geleden in de Oosterse dagen. Zij doodden dan een dier, gingen daartussenin staan, scheurden het stuk geitenhuid in tweeën, de een nam het ene, en wanneer dan het verbond werd bevestigd, brachten zij de stukken tezamen, en dan moesten ze helemaal precies in elkaar passen. Nu, wat God hem hier toonde, over deze offers, is dit, het spreekt van Christus. over hoe God Jezus naar Golgotha bracht. En hem in stukken scheurde. En het lichaam opnam in de hemel. En de geest op ons neerzond. Zodat dezelfde geest die op hem was, op u moet zijn. Om samen te passen met het lichaam om de bruid te zijn in de eindtijd. Zie? Zie, dat is waar. Zie, het zal nu geen denominatie zijn. Het zal het woord zijn wat hij was, zie. Maar zoals dat woord tot woord moet komen, zoals een cel in een menselijk wezen. U weet, wanneer uw lichaam wordt opgebouwd, dan is het niet zo dat de ene cel van de mens is, de volgende van de hond en de volgende van de varken. Oh nee, nee. Het zijn allemaal menselijke cellen. Zo is het ook met het lichaam van Christus, helemaal het woord van God. Niet slechts een deel ervan wat, met wat traditie eraan toegevoegd. Nee, het is helemaal het lichaam van Christus. Nu, we ontdekken hier dat hij zowel een tortelduif gebruikte als een jonge duif, omdat zij van dezelfde familie zijn. Nu, altijd. Dus let op, ik verwijs naar een paar van deze schriftgedeelte. Leviticus 12, het zesde vers. We zien hier de orde over de reiniging van een vrouw. Als de vrouw een baby had gekregen, moest ze wachten. Als het een jongen was, moest ze 33 dagen wachten voordat ze de samenkomst binnen kon gaan met de duiven voor reiniging. Als ze een meisje had gekregen, moest ze 96 dagen wachten voor ze de samenkomst kon binnengaan. Nu, we zien hier in vers 6, en als de dagen van haar reiniging voor de zoon of voor de dochter vervuld zullen zijn, zo zal zij een eenjarig lam ten brandoffer en een jonge duif of een tortelduif ten zondoffer brengen voor de deur van de tent ter samenkomst, tot de priester. Zie, zij kan nog niet binnenkomen, omdat haar dagen nog niet voleindigd zijn, maar ze kan dit geven aan de priester bij de deur voor als haar offer. Ziet u? Of een tortelduif, of een jonge duif. Ze zijn beide van dezelfde familie. Nu, het werd gebruikt als zoenoffer, en als zoenoffer voor zonde, één duif, of bij melaatsheid, wat een type van de zonde is, bracht u twee duiven. De kop van de een werd eraf gehaald, ondersteboven gehouden en bloedde leeg op de andere. En dan werd de andere duif vrijgelaten. En wanneer de duif wegvloog, doorweekte hij de grond met het bloed van zijn metgezel. En het bloed riep uit tot God: heilig, heilig, heilig is de Heere God. Kunt u de stervende echtvriend Jezus Christus niet zien? Hij werd gedood en op ons gesprenkeld, opdat wij vrij uit zouden gaan, het uitroepend heilig, heilig, heilig voor de Heere. Wat een prachtige types. Ik wilde dat ik een beetje stem had. Nu, deze duif typeert de grote Heilige Geest, zoals we net lazen in Openbaring 3:16. Deze duif werd door God gebruikt voor een teken, voor tekenen. Noach werd een teken gegeven, zoals de broeder zojuist zong. God was mishaagd. En er was niets wat zijn wraak zou doorstaan. Want hij zei, ten dagen dat gij daarvan eet, die dagen sterft gij. En Noach had genade bij God gevonden en had een ark gebouwd overeenkomstig de instructies die hij hem had gegeven. En deze was gaan drijven. Ik kan me voorstellen wat er gebeurde in die dagen toen ze zeiden, die oude man op de heuvel, een oude fanatiekeling die een ark bouwt en zegt dat het zal gaan regenen en het heeft nog nooit geregend. Maar Noach zei, het zal gaan regenen, hoe dan ook. En dan weet ik op de dag waarop hij binnenging, ik kan niet bedenken welke dag het was, ik geloof dat het de 17e dag van mei was, Noach ging de ark binnen en God sloot de deur. En de wolken begonnen op te komen, de regen begonnen te vallen, de riolen begonnen vol te lopen, de bronnen van de diepte braken door, de bronnen braakten al hun water uit, ten slotte gingen de mensen de huizen in, klom erop. De oude ark bleef daar op dezelfde plaats staan. Na een poosje, toen er genoeg water om haar heen begon te komen, begon ze verder en verder omhoog te komen. De mensen klopten op de deur en schreeuwden, maar het had geen nut. Noach kon de deur niet openen. God had hem gesloten. God was de enige die hem kon openen. En zo is het bij onze ark, Jezus Christus. God opende de deur voor ons op Golgotha. Hij zal hem sluiten, net zo zeker als dat hij hem opende. En het dreef verder en verder. Misschien een mijl boven de toppen der aarde. Toen deze aarde uit haar normale baan aan het tuimelen was. En rond ging hij. en stronken en bomen en boven de bergen enzovoort, 40 dagen en nachten stampend. En toen de winden zwakker werden, Gods wraak is verschrikkelijk. Zijn liefde is rein en goddelijk. Maar zijn wraak is even goddelijk, net zo goddelijk als zijn liefde. Want hij moet oordeel vellen, omdat hij een rechter is. Hij is een wetgever en een wet zonder straf is geen wet. Dus moest er een straf bij de wet zijn. En als u Gods wetten overtreedt, dan betaalt u de straf. Nu, we bemerken dat nadat Noach daarboven was gaan drijven, ongetwijfeld zeeziek van al dat bulderen en stampen en kreten enzovoort, terwijl de wraak van God vermaalde en verpletterde, toen begon het rustiger te worden. Niets gebeurde meer. Dagen gingen voorbij. Niets gebeurde. Misschien begon de voedselvoorraad voor de dieren enzovoort op te raken. Niets gebeurde, dus hij dacht, ik vraag me af. Ik kan niet naar buiten kijken. De ark was zo gebouwd, wanneer je er eenmaal in was, dat er slechts één venster in was en dat was helemaal bovenin. Je kon niet opzij kijken. Je kon geen enkele kant opkijken dan rechterboven. Zo is het met de ark Jezus Christus. U kunt niet naar de volgende man kijken. U kunt nergens anders naar kijken dan naar Christus wanneer u in de ark bent. Want er is slechts één deur en hij is die deur waarover we deze morgen spraken. U moet naar boven kijken. Blijven kijken. Want hij die zijn hand aan de ploeg zal slaan en zelfs maar omdraait om terug te kijken, is het ploegen niet waard. Nu, zoals in deze ark. En hij kon licht zien en misschien zonlicht, maar hij vroeg zich af waar hij was. De ark dreef nog steeds en kon de golven tegen de zijkant horen slaan. Maar hij wist dat het al vele dagen had geduurd, zeker het water was aan het zakken tegen die tijd. Dus ging hij een onbetrouwbare vogel halen. Verraderlijk. En hij probeerde hem. En zond hem uit. Het was een kraai. En die kraai keerde nimmer terug. Omdat hij daar buiten plezier vond. Buiten de ark van God. Hij vloog van het ene dode lichaam naar het andere. Etend van de karkassen en de kadavers die op het water dreven. En hij was volkomen tevreden. Dus na verscheidene dagen probeerde hij het opnieuw. Want hij wist, hij wilde niet uitstappen te midden van de wraak van God. Dus liet hij een duif los. En deze duif was van een andere natuur dan de... Het was geen gier. Evenmin is het een aaseter. Ze kan alleen de reine, zuivere dingen eten. En ze was zo tevreden, omdat ze niets anders kon vinden waarop zij haar voet kon zetten, dat zij weer terugkeerde naar de ark. Noach zei, wel, de vloed is er nog steeds. Toen wachtte hij nog verscheidene dagen en hij zond opnieuw uit, zoals zijn gebed. O God, is uw wraak uitgewoed? Is uw wraak voorbij, Heer? Is het alles voorbij? En hij zei, nu als ik haar deze keer uitzend, blijft ze misschien daarbuiten als de watervloed is gezakt. Ze blijft misschien weg. Maar hij zond haar biddend uit. En toen ze daar naar buiten ging, geleid door God, pikte ze een hulstblad af van een boom en vloog terug en pikte weer op de ruit. God gebruikt een duif als teken. Ze kwam terug om te zeggen, de vloed is voorbij. En toen opende God de deur en ze gingen naar buiten. Dat is Genesis 8:8. Ook werd ze gebruikt in Matthäus 3:16. Toen Gods wraak opnieuw op de aarde was. En er was geen manier. Het was de donkerste tijd. Van de nacht, middernacht. De kerken hadden de zaken zo door de war gehaald, dat er geen weg meer was om eruit te komen. En er waren valse leraars. Allerlei zaken kwamen op. Allerlei belijdenissen kwamen op. Maar God gebruikte opnieuw een duif. Het behaagde hem. Zijn zoon Jezus had hem zozeer behaagd dat hij hem identificeerde. Nu ze konden niet geloven dat deze baby, die daar ginds werd geboren in die stal, in een kribbe met hooi, voordat zijn vader en moeder, voordat wat ze verondersteld werden te zijn, waren getrouwd. Ze konden zich niet voorstellen dat God zoiets gebruikte. Dus moest hij worden geïdentificeerd voor de wereld. En die dag, aan de oever van de rivier, toen hij naar beneden liep, om te bewijzen dat hij Gods meesterwerk was, waar ik vanmorgen over sprak, toen hij gehoorzaam was om het water in te lopen. Nu, als u hierop let, daar zit een grote les in. Johannes was de grootste man op aarde in die tijd. Jezus zei, er werd nooit een mens geboren uit een vrouw zo groot als hij tot die tijd. En hij was een profeet. Gelooft u dat? Nu, bedenk, indien het woord van God tot iets in het land zal komen, zal het tot een profeet zijn. Dat is altijd Gods weg. Gelooft u dat Jezus het gemanifesteerde woord was in vlees? Dus er is slechts één wijze waarop hij kan komen om te worden voorgesteld. Niet door de priesters. Hij ging niet heen en zei, Caiaphas, wilt u mij voorstellen? Als hij dat had gedaan, had hij dezelfde fout gemaakt als David in onze les van onlangs. Zie? Als hij naar de kerk was gegaan en had gezegd, wilt u mij introduceren? Let zelfs op toen hij werd geboren. Toen hij werd hij geboren in de schaduw van de kerk. En men luidde waarschijnlijk de klok en alles. Maar het waren herders die hem herkenden. En de wijze. Zie? En hier is hij nu, op gereed voor zijn bediening. En indien hij het woord is, overeenkomstig Gods grote plan, kan het woord alleen. De Heere God doet niets, tenzij hij het eerst openbaart aan zijn dienstknechten, de profeten. Dat is altijd zijn patroon. Het moet zo zijn. Toen de zegels werden geopend, toen al het andere, elke belangrijke gebeurtenis die er plaatsvindt op aarde, God openbaart het aan zijn profeten. En Johannes was de profeet, want hij profeteerde dat hij zou komen. Toen op een dag, beneden aan de helling van een heuvel, toen er een discussie gaande was, stond er een groep priesters omheen. En zij zeiden, meent u mij te vertellen dat u uzelf een profeet noemt, terwijl u daar in die modder staat? Niet in een kerk, omdat zij hem niet wilden hebben. Staat er in die modder en vertelt mij dat het uur komt dat de grote Jehovah, die deze offers instelde. Dat de grote Jehovah die deze tempel bouwde, die erin kwam als een vuurkolom. Dat de dag zal komen dat dat dagelijks offer zal worden weggenomen. En hij zei, er zal een man komen en hij is daar nu ergens onder u. En hij zal de zonde wegnemen. De priesters hadden een afkeer van hem. Johannes, kijk op. Nu, wat is hij? De profeet. En hier staat het woord. Daar komt het woord regelrecht naar de profeet lopen. Rechtstreeks naar het water. Johannes zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar is hij. Dat is hem. Jezus sprak geen woord. Liep regelrecht het water in. En ik kan daar ik kan ze daar in het water zien staan. Denkt u zich dat schouwspel in? Twee van de grootste die ooit de aarde beroerden. God, het woord en zijn profeet. Let op, het woord komt tot de profeet in deze bedeling van genade in het water. Ik dacht dat u dat zou vatten. In het water. De eerste openbaring van het woord was in het water. Nu ziet u waar de bruid begon, de avondlichtboodschap. In het water. Het woord, het ware woord, niet vermengd met geloofsbelijdenissen, maar tot de profeet gekomen in het water. Door het water. Let op. Zou u zich kunnen voorstellen dat de ogen van het woord en de ogen van de profeet elkaar ontmoeten in het water? Oh, dat is te veel voor mij. Daar stond de profeet. Daar stond het woord. En ze keken elkaar in de ogen. En de profeet zei, ik heb van nodig door u gedoopt te worden. Waarom komt gij tot mij? En het woord zei, het moet kloppen. Nu, laat ik het hier als een drama uitbeelden. Johannes, jij bent een profeet, je kent het woord, zie. Je herkent mij. Jij weet wie ik ben. Ik heb van nodig om door u gedoopt te worden, zei Johannes. Jezus zei, berust erin dat het zo is. Dat is precies juist. Je hebt van nodig om door mij gedoopt te worden. Maar bedenk, Johannes, jij die een profeet bent, het betaamt ons, of past ons, als het woord en de profeet, dat wij elk woord vervullen. Want Johannes, hier is de openbaring nu, Johannes, jij weet wie ik ben het offer. En volgens het woord van God moest het offer worden gewassen voordat het werd aangeboden tot offeranden, is dat juist? Het woord, het lam, werd gewassen en dan aangeboden als offer. En ik ben dat lam. Ik moet worden gewassen voordat ik aan de wereld kan worden aangeboden als offer. Verdraag dat het zo is, Johannes, want aldus betaamt het ons als het woord en de profeten tezamen. Dat er kan geen vergissing zijn. Nu, elk van deze dingen... Nu, kijk, als het niet zo het plan was geweest, zou Johannes zoals ieder van ons zijn geweest. Dus zij zeggen, ja, ik weet wie gij zijt, Heer. Wel, zei hij, wacht een ogenblik, ik ben het woord. De mens zal niet leven bij brood alleen, maar bij elk woord. Eva liet er één weg. Maar u moet elk woord nemen en ik ben dat offer en ik moet worden gewassen voordat ik word aangeboden. Maar wat je zei, Johannes, is waar. Johannes, die een profeet was en wist dat het woord moest worden vervuld, verdroeg dat en doopte hem. En toen hij was opgestaan uit het water, kwam de boodschap van de hemel neer op de vleugels van een duif. Dit is mijn geliefde zoon. Hij zond een verlossingsboodschap van genade op de vleugels van een duif die neer kwam vliegen uit de hemelen. Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Het offer was op datzelfde ogenblik gereed. Opgestaan, gevoed, zijn bediening was klaar, een woord dat de hele wereld zou verlossen. Het is volbracht. De duif wordt in de Bijbel gebruikt als een symbool van vrede. En ze wordt ook door de naties als een symbool van vrede gebruikt. We hebben landen, ons land wordt vertegenwoordigd door een adelaar. En er zijn andere vogels in andere landen. Rome heeft een adelaar. Duitsland heeft een adelaar. Veel andere grote vogels van de lucht. Maar in die alle symboliseert de duif vrede. In alle landen. Het is een universele zaak. Precies zoals broeder Green op een avond zei. Broeder Perry Green zei. Het symbool van overgave is handen omhoog. Welk land dan ook. Handen omhoog betekent overgave. Hij zei, wanneer u zingt, hef dan uw handen omhoog. U geeft alles over. En de duif is het symbool van vrede in elk land. Waarom is dat zo? Vanwege haar zachtheid. En vanwege haar onschuld. Dat is de reden dat ze vrede symboliseert. Nog iets over de duif. Het is een vogel die graag thuis is. Ze houdt ervan thuis te blijven. En nog iets, ze is altijd trouw aan haar levensgezel. De duif, mannetje of vrouwtje, verlaat de ander nooit. Dat vrouwtje vindt haar partner in de paringstijd. Ziet u, dat is een compliment voor Gods grote schepping. Daarom maakt hij Eva als een bijproduct, zie. Als zij zo was gemaakt als de andere vrouwelijke schepsels, zou zij, wanneer haar tijd kwam voor de paringstijd, haar man hebben gevonden, maar zij kon het elke tijd, zie. Zo is het, dat is het. We willen daar niet op ingaan, want dat heb ik gedaan bij huwelijk en echtscheiding enzovoort. En hoe het, maar toch is ze eerbaar en bracht die deugd op. U weet hoe ik daarover onlangs 's avonds predikte. Goed, let op, zij heeft een grote verantwoordelijkheid. Maar de duif is altijd trouw aan zijn levensgezellin. Altijd. Verlaat haar nooit. En ik kan hier misschien even een ogenblik stoppen om dit te zeggen. Een ware bruid, vrouwelijke duif, is ook trouw aan haar man. Ze zal geen enkel dogma binnenbrengen. Geen enkele denominatieleerstelling. Niets van de wereld. Ze zal trouw blijven aan haar man, het woord. Altijd trouw. en door dit huislievend gedrag, door de houding van haar liefde voor thuis, is zij met succes gebruikt als postduif. Omdat zij graag thuis is, laat u haar ergens los. Ze zal altijd teruggaan naar huis. Ze zal naar huis teruggaan. We zouden daar graag een poosje de nadruk op willen leggen. En u christenen zouden begrijpen wat ik bedoel. Zij vindt altijd haar weg terug naar huis. Dus daarom wordt zij gebruikt als postduif. Zij werd vroeger gebruikt in tijden van oorlog. Ze gebruiken nog steeds postduiven om een boodschap over te brengen. Dus dan ziet u, dat maakt de duif, zowel bij God als bij de mens, een boodschapper. Een duif is een boodschapper. Ze was een boodschapper voor Noach. Om Noach te vertellen, er is weer vrede. Ze werd door God gebruikt om te betuigen dat dit zijn zoon was, het offer, om vrede op aarde te brengen en in de mensen een welbehagen. Hij werd gebruikt als een boodschapper. Ik heb hier net een kleine geschiedenis in mijn gedachten die ik een keer las in een boek. Nu, ik kan het niet helemaal met zekerheid zeggen. Het staat misschien in de wending van de Eerste Wereldoorlog. Ik ben er nu niet zeker van. Als u het niet kunt vinden, dan ben ik fout. Ik las het in een boek of het is vele jaren geleden. Maar het was zeker een dramatische zaak wat er gebeurde. Amerikaanse soldaten waren vastgezet door Duits machinegeweervuur. En ze zaten in een soort put. Uw soldaten begrijpt denk ik hoe ze ergens op verkenning waren en ze werden klemgezet. En ze hadden nog slechts een klein beetje munitie over. En de Duitsers kwamen naderbij in grote eenheden. Ze kwamen overal vandaan. En ze wisten dat tenzij ze een of andere versterking zouden krijgen, of een of andere hulp, ze spoedig alle zouden sterven. Ze moesten. De Duitsers kwamen regelrecht de berg af, zaten hen vlak op de hielen, liepen regelrecht zo op hen in. En het gebeurde dat een van hen zich herinnerde dat hij een kleine mascotte had. Een kleine duif. En dus hij wist dat deze duif, als hij eruit zou kunnen geraken, de boodschap naar het hoofdkwartier zou kunnen brengen, waar ze gelegerd geweest waren. Dus gingen zij zitten en schreven op een briefje: we zijn ingesloten in een bepaalde positie, in een bepaald gebied. We hebben geen munitie meer. Binnen een paar uren zullen wij ons moeten overgeven of we zullen worden afgeslacht. En ze bonden dit briefje aan de poot van dit kleine duifje en lieten hem los. Nu, hij is een vogel die graag thuis is, dus wat doet hij? Hij gaat op weg naar huis om zijn gezellin te vinden. Zij maakte zich bezorgd om hem. Hij zou terug naar huis moeten komen. En terwijl hij opvloog, zagen de Duitsers wat er was gebeurd. Dus wat deden zij? Ze begonnen op de duif te schieten. En één van hen raakte hem. Met een .30 kaliber machinegeweer of kogel, deze brak zijn poot. Een ander scheurde een grote homp uit zijn rug. Zijn borst werd over de hele lengte gekneusd. Een van zijn vleugels werd lam geschoten, het eind werd eraf geschoten. En hij vloog scheef. Maar hij bleef klimmen. En tenslotte haalde hij het. Verminkt. Gewond. Verbroken. Gekneusd. Maar hij viel in het kamp. Met de boodschap. Dat was een geweldige duif. Maar o broeder, Jesaja 53 vertelt ons van één die neerkwam van zijn huis en alles wat goed was. Maar, en hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Ziekte, bijgeloof. En duivels hadden ons klem gezet. En er was geen uitweg. De kerk was verkeerd gegaan. Ze waren alle afgedwaald tot een denominationele zaken. De fariseeën, sadduceeën en het wassen van potten en pannen. En het woord van God werd krachteloos. Maar deze kleine duif kwam neer. En er was slechts één ding dat kon plaatsvinden. Er moest een verlosser zijn. Maar verwond zijnde, verbroken, geslagen, verscheurd, kende hij echter zijn weg terug naar huis. Dus van Golgotha's kruis, waar ze hem verbrijzelden, hem kneusden, hem verscheurden, als een troep wolven op hem, maakte hij zijn vlucht van Golgotha en hij landde in de hemelpoorten, zeggende, het is volbracht, het is volbracht. Ze zijn vrij. Ziekte kan nu genezen worden. Zondaars kunnen gered worden. De gevangene kan bevrijd worden. Amen. Hoewel hij werd verbrijzeld en verwond, in die grote strijd daar, toen zelfs alles tegen hem was, zelfs de dichter riep het uit, te midden van scheurende rotsen en verduisterde luchten, boog mijn redder zijn hoofd en stierf. Maar de opengaande voorhang openbaarde de weg naar de hemelse vreugde en eindeloze dag. Ik ben heel mijn leven een zenuwachtig persoon geweest. Als kleine jongen was er iets wat mij trof. Wat mij beangstigde, ongeveer elke 7 jaar zou het mij overkomen. Broeder Jack herinnert zich, toen ik voor het eerst begon, ik kwam voor 1 jaar van het zendingsveld af. Er gebeurde gewoon iets. Ik herinner mij de dag dat Juanita Hemphill, ik denk dat haar naam nu Juanita Kelly is, ze is getrouwd met broeder Kelly na de dood van haar man. Anna Jean, ik heb hun foto's en zo. Ze waren zo, en die twee meisjes en zuster Moore hadden een klein trio. Ze zongen dat lied dat ik nooit vergeet, kijkend voorbij de zonsondergang. Broeder Jack, u herinnert het zich wel, vermoed ik. Ze kwamen van Florida. Wat een fijne meisjes. En ik herinner mij die morgen dat een kleine Pinkstergroep van hierboven uit het noordelijk deel van het land in Michigan ergens, die meisjes stonden daar toen broeder Hooper, ik zag hem onlangs 's avonds, hij is hier misschien nu niet, broeder Ed Hooper. Ben je hier, broeder Ed? Ik geloof niet dat hij zat hier onlangs 's avonds. Velen van u kennen hem. Hij en ik en broeder Hooley zouden vertrekken en die meisjes stonden dat daar op de hoek te zingen. En ze gaven ons ieder een gele roos, die ze uit hun armen, uit hun haar namen. En dat is waar die maniak werd genezen. Daar ginds grote dingen hadden er plaatsgevonden. Ik liep de weg af, zo gelukkig als ik maar kon zijn. Plotseling trof het mij. Het was 1 jaar later, voor ik weer het veld opkwam. Het doodde me gewoon. Sinds ik een kleine jongen was, heb ik altijd gezegd dat ik niet wist wat een visioen was. Als kleine jongen zei ik altijd, als ik maar in een van die geestvervoeringen kon geraken en dat zou zien, zou ik beter worden. Die keer, ik wilde altijd naar de Mayo-kliniek gaan om te ontdekken wat er fout was. De dokter zei, mijn maag wordt dan zuur en oh, maar broeder Jack heeft mij om het huis heen geholpen. Ik loop direct om het huis heen, zoiets als een heet, vettig water loopt mijn mond uit en ik loop naar de preekstoel en bid voor de mensen die er 2 keer zo slecht aan toe zijn en zij worden genezen. Ik heb meegemaakt dat men mijn handen moest leggen op een man met een kankergezwel aan zijn gezicht en de kanker verliet zijn gezicht terwijl hij daar stond. En ik was zo ziek dat ik niet rechtop kon staan. En u weet niet wat ik heb geleden, gewoon psychische druk. Heel mijn leven is het elke 7 jaar gekomen. Dat is waar ik nu ben aangeland. 7, 8. Dus ik was zo. Ik was zo overstuur. Ik riep, ik smeekte, ik pleitte. En ik herinner mij toen ik tenslotte dacht dat ik genoeg geld had om naar de Mayo's te gaan voor een onderzoek dat men zei, ze zullen vinden wat uw kwaal is. Mijn vrouw en ik, en Becky, die achteraan zit. Sarah was nog een kleine peuter. Ik was net in mijn genezingsbediening gekomen. En wij vertrokken naar de Mayo-kliniek. Ik ging door de kliniek heen. En de avond, voordat ik de volgende morgen de uitslag kreeg, werd ik gewoon wakker en zat daar op het bed rond te kijken. En ik keek voor mij uit en daar stond een kleine jongen die precies op mij leek. Ongeveer 7 jaar oud. En ik keek ernaar en ik was het. Hij stond bij een oude, knoestige boom. En in die boom, en ieder van u die op eekhoorntjes jaagt, weet dat als je een stok zo op en neer langs een boom haalt, het een eekhoorn bang zal maken en hem uit het hol zal jagen als hij erin is. En ik keek naar de plek waar die eekhoorn had gezeten en ik dacht, wat voor soort eekhoorn is dat? En ik wreef erover en toen ik dat deed, keek ik en ik was het, toen op ongeveer 38-jarige leeftijd de kleine jongen was verdwenen. Dus ik wreef langs die grote tak en uit dat holle stok hout, die paal, kwam een kleine eekhoorn, ongeveer zo lang, donker, bijna zwart, en het leek alsof er kleine elektrische ladingen van hem afvlogen. Heel kleine kraaloogjes en het boosaardigst uitziende wezen dat ik ooit heb gezien, leek meer op een wezel dan op een eekhoorn. En hij keek me recht aan, en ik opende mijn mond om te zeggen wel, en toen ik dat deed, vloog hij, voordat je met je oog kon hebben geknipperd, regelrecht mijn mond in, ging naar beneden in mijn maag in en scheurde mij gewoon in stukken. En terwijl ik uit het visioen kwam, met mijn handen omhoog kijkend, begon ik te schreeuwen, oh God, heb genade, het doodt mij. En ik hoorde een stem ver weg in de kamer zeggen, bedenk, hij is maar 6 inches lang. Hoeveel hebben die geschiedenis gehoord? Ik heb het u, de mensen van rond de tabernakel, vele keren verteld. Wel, het bleef steeds doorgaan. Het lijden bleef net zo erg. De volgende dag onderzochten de Mayo-broeders mij. Ze zeiden, uw vader was een Ier. Hij dronk. Uw moeder was een half Indiaanse. Dat maakt u bijna een halfbloed. Daarom zult u, bent u zo'n nerveus wrak, dat u er nooit uit zult komen. Ze zeiden, verder bent u gezond. Maar dat is iets in de ziel dat een mens niet kan beheersen. Ze zeiden, u zult, wanneer een mens sterft, kunnen ze geen lijkschouwing verrichten omdat zijn ziel weg is. Hij zei, wel, u zult er nooit vanaf komen. En die man, mijn oude dokter, zei, mijn vader had het ook en hij stierf toen hij ongeveer 85 of 90 jaar was, of iets dergelijks, zei hij. Hij zei, een maand of twee voordat hij stierf onderzocht ik hem en hij had het heel zijn leven, hij had die periode. Sommige mensen, zei hij, krijgen het, ze zijn opvliegend van aard. Dat is het soort dat je zal doden. Hij zei, de andere soort is als bij vrouwen in de menopauze, ze huilen. U hebt het soort wat een soort neerslachtig gevoel geeft. Hij zei, de ouderen van vroeger noemde het de blues hebben. Het wilde hen niet loslaten. Hij zei, wanneer dat u treft, wordt uw maag zuur, u bent gewoon van streek. Ik zei, maar meneer, ik doe niets, ik ben gelukkig. Hij zei, dat is waar, dat is gewoon iets dat met de menselijke aard te maken heeft. Hij zei, u zult het altijd hebben. Oh, wat een ontmoedigende zaak. Maar om te denken aan die woorden, herinner u, het is slechts 6 inches lang. Dat is mij bijgebleven, zoals mijn dierbare vrouw daar achterin u kan vertellen. Jaar na jaar heb ik dat in gedachten gehouden. Toen ik deze keer, laatste keer over zee ging, was ik daarvoor, wel, ik was weer thuis. En was op eekhoorntjesjacht. Ik sprong uit de auto met broeder Banks Wood, die meest luistert vanavond. En ik begon de heuvel op te rennen en het leek alsof mijn hart uit mij zou springen. Ik vroeg dokter Samadair, wat veroorzaakt dat? Hij zei, laat dan de volgende keer als je het hebt een cardiogram maken. Ik zei, dat is goed. Dus het gebeurde weer in het volgende jaar. En ik ging erheen om het cardiogram te laten maken. Hij zei, er is niets mis met je hart. Je bent alleen nerveus. Het begon toen op te komen. Wel, een andere dokter zei mij, een goede vriend van mij, het is je hart, jongen. Je kunt maar beter oppassen. Dat was in het jaar dat ik broeder Moore opbelde en hij iemand anders nam om voor mij in de plaats te prediken toen ik op die rammenjacht ging met broer Fred. En ik liep toen over de bergen net als toen ik 16 jaar oud was, kilometer na kilometer doorlopend. Het deerde me helemaal niet, zie? En ik kwam terug en vertelde het Sam. Zei, wel, er is iets mis, je kunt maar beter voorzichtig zijn. Toen zag ik een visioen van een oude dokter die daar stond met een ouderwetse dokter met een stethoscoop over zijn arm. Hij zei, hij stond op een dag voor me en zei, laat ze u niet vertellen dat het uw hart is, het is je maag. Dus ik dacht wel, ik zal gewoon dat woord nemen omdat het een visioen was. Kom op, ik ging naar Afrika en ik ging kreeg een paar injecties. Ik moest een heel stel injecties halen voor ik naar Afrika ging. Kon gaan, dat is de wet. Dus toen ik deze injecties kreeg, zei hij, wel, ik kan niet één ding bij u ontdekken wat verkeerd is. Hij zei, uw hemoglobine, uw bloed is 96. Het is 96. Hij zei, als u 16 jaar was, zou het niet beter geweest zijn. Hij zei, het is taai genoeg om 100 jaar voor u te kloppen. Uw long en alles, u bent in orde. Geen suiker, niets. Ik zei, dank u. Dus ik kreeg een lichamelijk onderzoek om mijn gezondheidsverklaring voor het ministerie te krijgen. Dus hij zei, weet u er niets van? Ik zei, niets dan de hele tijd een aanhoudend zuur in de maag. Hij zei, ik zal het u zeggen. Hij zei, ik zei, oh, ik ben onderzocht, ik ben bij de Mayo-broeders geweest en overal. Hij zei, maar wacht eens even. Hij zei, soms is een maagzweer zo klein dat het bariummeel het niet aantoont en soms is het te groot om het aan te tonen, omdat een röntgenfoto slechts een schaduw is. En een heel klein zweertje kunt u niet zien, het zal niet genoeg hechten. Een heel klein heleboel maagzweertjes zouden dat kunnen veroorzaken. Hij zei, ik ken een oude dokter ginds die een instrument heeft uitgevonden. Ze hebben het nu, ze kunnen u in slaap brengen met een beetje natrium pentotal, brengen een buisje aan aan de rukkeel en ze kijken zo echt in uw maag en zien wat er fout is. En zei, hij is van uw soort mensen, hij is een christen. Waarom brengt u hem geen bezoek? Ik noteerde zijn naam, dokter van Ravensvoort. Dus toen ik terugkwam, ging ik naar die oude dokter. Oh, hij is een fijne oude man, uit Nederlands Oost-Indië, uit een lange reeks zendelingen. Hij had van mij gehoord en had mijn boek gelezen en oh, hij schudde mij de hand en zei, broeder Branham, ik zou blij zijn dat voor u te doen. Hij zei, ik zal u zeggen wat u moet doen. Volgende week gaat u hier naar het ziekenhuis. Bel mij dan op voor u gaat. Hij zei, ik moet u een kleine injectie geven met pentotal. Als ik dat doe, brengt het u 5 minuten in slaap. Mijn kleine meisje had het pas gehad om een tand te laten trekken. En ook broeder Normans dochtertje. Een slaapje van 5 minuten, dacht ik, dat zal me geen kwaad doen. Ik dacht dat ik dan gerustgesteld zou zijn als er naar gekeken werd. Toen ging ik de volgende morgen rechtop in bed zitten en keek rond. Ik keek naar het andere bed. Mijn vrouw was daar, ze was nog niet wakker. Ik keek uit het raam naar de grote Catalinabergen. Daar waar ik woon, en ik keek omhoog waar de engel des Heren dat zwaard in mijn hand legde. Waar de 7 engelen verschenen die u op de foto ziet. Grote dingen vonden er plaats. En ik keek. En terwijl ik keek, stond ik daar weer bij die boom. Precies waar die eekhoorn was. Ik keek omhoog en dacht, dat is het hol van die eekhoorn. En ik dacht, ik vraag me af of hij daar nog steeds bovenin zit in het visioen. Ik wreef langs de zijkant van de boom en hij kwam me naar buiten. En voor ik zelfs maar met mijn ogen kon knipperen, hij was de vreemdst uitziende eekhoorn die ik ooit zag. Nu, u zult mijn bediening moeten kennen om deze symbolen en zo te kennen. Hij sprong naar mij, maar hij miste mij. Hij miste mijn mond, viel tegen mijn borst en viel eraf. En zodra hij dat deed, hoorde ik iets zeggen, ga naar de Catalinabergen. Dus ik draaide mij om en zei, Mida, ben je wakker, lieveling? Ik maakte haar wakker. Ze zei, wat is er aan de hand? Het was ongeveer 5 uur in de morgen. Ik zei, ik keek hier naar buiten en ik zag die eekhoorn weer, lieveling. Welke eekhoorn? Ik zei, diegene die ik daar zag in de Mayo-kliniek. Ik zei, weet je wat? Hij miste mijn mond deze keer. Hij heeft me nooit geraakt. Hij ging eruit op mijn borst. Ik zei, God zij geloofd. Ik heb er naar uitgekeken, oh, sinds ik een kleine jongen was. Ik heb er naar verlangd om dat te zien gebeuren. Als ik dat ooit had kunnen zien gebeuren, zelfs voordat ik wist wat een visioen was. Als ik dat ooit zou kunnen zien gebeuren, dan had ik gezegd, ik zal in orde zijn. Wat het ook zei, dat zou zo zijn. En 40 jaar heb ik daarnaar uitgezien. En daar gebeurde het. Eerder, toen ik bij die Mayo's was, diezelfde keer dat ik daarboven was, toen ze mij die boodschap gaven en ik het visioen zag. Mijn oude moeder is nu heen gegaan naar de heerlijkheid. Ze was een heel vreemde vrouw. Ze heeft ongeveer 3 of 4 dromen in haar leven gehad. En ze waren altijd waar. Ze was gewoon het mij te vertellen. En zij begon hem dan aan mij te vertellen. En dan zei ik, stop meteen mama, ik zal u de rest ervan vertellen, ziet u? Want altijd wanneer u mij een droom geeft om uit te leggen, vertelt u mij niet altijd helemaal precies hoe het was. Dan wanneer ik hem weer opnieuw zie, zie ik precies waar u over droomde. Dan vertelt hij mij wat het betekent, zie? U hoeft het mij niet te vertellen wat de droom is. Hij toont mij zelf de droom, zie? En dan zie ik hem. En ik zeg, u hebt mij dit niet verteld, u hebt mij dat niet verteld. Ziet u? En zo kan God die een droom kan uitleggen, ook een droom tonen. Hij kan er een tonen, hij kan hem uitleggen. En dus dan, wel, was er niet iets dergelijks in de Bijbel, waar staat, in die gekke, het komt toevallig net tot mij, Daniel niet waar? Nee, Jozef. Jozef, het staat ergens in de Bijbel, Ik herinner me dat het er staat, indien gij mij kunt tonen, indien gij mij kunt vertellen wat voor... Oh, het is koning Nebukadnezar, dat is waar. Hij zei, indien gij het niet kunt... De tovenaar zei, dan vertel mij de droom. Hij zei, ik ben hem kwijt. Dat is juist, ik herinner me dat, ik dacht er daarnet aan. Nu bemerk. Toen ik terugkwam, zei mama, Billy, kom hier, zoon, en ga zitten. Ze zei, ik had een vreemde droom. Ik droomde dat ik je ziek zag liggen. Op het punt om te sterven. Zoals gewoonlijk vanwege je maag. Wat heeft ze veel diëten voor mij gekookt? Ze zei, je was bezig een huis te bouwen op een heuvel. En ze zei, ik zag 6 witte duiven neerkomen uit de hemel, koerend in een letter S. En ze gingen zitten op je borst. En je was aan het kijken en de voorste probeerde je iets te vertellen. Het waren prachtige, glanzende witte duiven. En ze legden hun kleine kopjes tegen je wang en ze deden van koel, koel. Cool. En ze zei, ik kon het niet begrijpen. Ze bleven gewoon doorgaan. Cool, cool, cool. Ik zei, ook zie het, prijs de Heer. Ze zei, ze vormden hun letter S weer en gingen terug naar boven de lucht in en deden van cool, 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 cool. Terug naar huis kerend. Nu, het diertje dat ik zag was 6 inches lang. De rij duiven die mam zag waren 6. 6 is onvolledig. Ik wist dat ik eens die zevende zou zien. Dat was de mens, leidend. Zo ging het steeds verder. Die morgen stond ik op, nadat ik dit visioen had gezien. Ik gehoorzaamde de Heere. Ik bracht mijn zoontje Jozef naar school en luistert nu naar mij in Tucson. Ik bracht hem naar school en vertelde Mida dat ik niet wist wanneer ik terug zou zijn. Ik vertrok naar boven de Catalinas in. De heuvels op, aan de voet van de berg. En ik ging naar de plek waar de engel des Heeren het zwaard in mijn hand had gelegd. Heel vroeg, en ik begon de berg op te klimmen. Maar in plaats van naar boven te gaan, naar de toppen, deze kant op, waar een heleboel slangen en schorpioenen zijn, u weet hoe Arizona is, sloeg ik rechtsaf. Ik zei, ga naar rechts. Ik ging ver de bergpieken in. Ik ging eromheen. Ik liep rond die geweldige rotsen, vele keren groter dan deze tabernakel, die daarboven op die toppen liggen, waar zelden ooit iemand zou kunnen komen. Ongeveer omstreeks 11 uur ging ik een kleine afgesloten plek binnen. Een kleine plek naar binnen gebogen, op deze manier, boven een hertenspoor. Ik had mijn overhemd uitgetrokken en mijn hoed in mijn hand, omdat ik gewoon baadde in het zweet. Dus ik ging daarin en terwijl ik die kleine afgesloten plek inliep, voelde ik de tegenwoordigheid van de Heere. Ik rukte mijn hoed af en keek rond. Ik dacht, hij is hier ergens. Ik weet dat hij hier is. Ik dacht, wat betekent dat? Ik deed nog een paar stappen. Ik zei, Heer, u bent hier ergens. En ik keek wat daar op het pad lag. En daar lag die kleine eekhoorn. Hij had naar iets gesprongen en het gemist. En hij had een golla-groep geraakt. Dat is een schietende cactus. Deze stak door zijn kop, borst en maag. En hij was dood. Dat vreemd uitziende eekhoorntje. En hij had mijn mond gemist en die cholla getroffen. En de stem van de Heer zei, uw vijand is dood. Ik stond daar en ik beefde. Ik nam mijn voet en gewoonlijk zouden de kraaien hem hebben opgegeten. Ik doodde een paar dagen daarna een slang. En hij lag daar ongeveer een half uur op de weg. En er zijn daar altijd adelaars en kraaien die rondvliegen en ze zullen direct oppikken. Ik doodde een koraalslang, dat is de gevaarlijkste slang die we hebben. Hij lag vlak langs mij en een paar dagen daarna. Ik kwam terug om hem te pakken en te laten zien, maar de kraaien, de raven die voorbij kwamen, hadden hem al gepakt. En deze had er al heel de tijd gelegen sinds ik het visioen had gezien, 2 dagen ervoor. Ik geloof dat het op zaterdag was en ik ging daar maandag naar boven. Dus daar was hij, lag daar dood. Ik vertrapte hem met mijn voet. Ik ging daar vandaan weer terug en ging weer zitten. En ik zat daar en huilde een poosje en bad neerkijkend over Tucson, mijlen ver beneden mij. En keerde me weer om en ging terug en hij lag daar nog steeds. Toen ik die beschutte plek binnenliep, kwam de geest Gods weer op mij. Ik ging verder door naar beneden, de berg af en kwam thuis en vertelde het mijn vrouw. Zei, lieveling, ik weet niet hoe, maar ik zal hier overheen komen. Dr. Ravensworth zei toen hij mij onderzocht, het is totaal onmogelijk voor u om gezond te worden. Hij gaf mij een injectie met pentotal, waar ik 5 minuten genoeg aan zou hebben, en ik sliep 10 uur. Dus dat spul, zelfs een aspirintje velt mij al. Dus hij gaf mij een spuitje, bracht het buisje aan door mijn keel, en toen ik bijkwam, vertelde hij de volgende morgen, eerwaarde, ik vind het vreselijk om u dit te vertellen, maar de wanden van uw maag zijn zo hard, ze zijn verdroogd. Ik heb het nooit gezien, hij gebruikte de naam van gastritis, en ik ging in het woordenboek kijken en er stond iets wat uitgedroogd is. Hij zei, u kunt er niet van afkomen, u zult het altijd hebben. En ik zou een ontmoedigde knaap zijn geweest als het visioen van de Heer er niet geweest was. En de volgende dag zei iets, ga terug naar de berg. En die dag werd ik in plaats van de ene richting geleid om de andere kant op te gaan. En ik stond daar te kijken en daar voor mij zat die zevende kleine witte duif. Recht naar mij te kijken. Ik wreef mijn ogen uit. En ik zei, het is zeker een visioen. Dat is het zeker. En ik keek en ik zei, kleine witte duif, waar kom jij vandaan? Net zo mooi en wit. Het zou een tamme duif geweest kunnen zijn, wat het ook was, ver weg in die woestijn. God Almachtig, die Jezus Christus opwekte uit de dood, wiens dienstknecht ik ben. Zijn woord ligt hier open voor mij. Weet dat ik de waarheid vertel en niet lieg. Daar zat de duif. Hij zat daar naar mij te kijken. Ik liep rond en ik dacht, waarlijk, het is een visioen. Ik draaide mijn hoofd om. Ik keek weer en daar zat hij, die kleine witte vleugels, net zo sneeuwwit als hij maar kon zijn. Hij had kleine gele pootjes en een geel snaveltje en zat er naar mij te kijken. Hij keek precies rechtstreeks in westelijke richting. En ik liep zo om hem heen en ik wilde hem voor niets aanraken. Ik liep verder het spoor langs, keek terug en hij zat er nog steeds naar mij te kijken. Broeder, als een zoon van Abraham kijk ik niet op wat de dokter mij vertelde. Ik zal gezond gaan zijn, hoe dan ook. De derde dag dat ik terugging, klom ik ver naar boven. En velen van u kennen het visioen over het Indianen-opperhoofd die over die kleine wal reed naar het westen. Iets richtte mijn aandacht op een grote rots. Omstreeks het middaguur en zei, leg je handen daartegen en bid. God in de hemel weet dat dit waar is. Ik legde mijn hand tegen de rots en ik keek omhoog naar de hemel en begon te bidden. En ik hoorde een stem boven uit de rotsen daar komen en die zei, waar leun je tegen bij je hart? En ik week ze wat terug, mijn blote schouders, naakt boven mijn middel, heet. Ik keek om en daar stond geschreven in het kwarts, in de steen, witte adelaar. Helemaal precies zoals het visioen had gezegd, waardoor de volgende boodschap zou voortkomen. Ik was zo opgewonden dat ik naar huis rende, een fototoestel haalde en de andere dag terugkwam en de foto nam en het stond nog steeds geschreven in de rots, witte adelaar. Duif die de arend leidt. Op de een of andere manier weet ik het. Ik zal het u vertellen voor het gebeurt. De dokter is ongetwijfeld een goede dokter. Ik geloof dat hij een fijne man is. Maar ik weet dat ik er overheen zal komen. Het is voorbij. Het is ten einde. En ik zal gezond gaan zijn. En ik dacht eraan toen Ernie dat lied zong, een paar ogenblikken geleden. Op de vleugels van een duif. Hoe is de melodie daarbij? Begin het voor mij, Ernie. The snow white dove. Zing het met mij mee. His pure sweet love. From above. Als een teken van boven. Op de vleugels van een duif. Ik begrijp dat Ernie daar twee versen van zong. Ik zal drie versen voor u maken. Heeft het? Noach heeft vele dagen gedreven op de vloed. Hij had op verschillende manieren naar land gezocht. Hij had wat moeilijkheden, maar niet van boven. Want God gaf hem zijn teken op de vleugels van een duif.
On the wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, was a sign from above, on the wings of a dove. Jesus, our Savior,
Jezus, onze Redder, kwam eens naar de aarde. Hij werd geboren in een stal, in een kribbe met hooi. Hoewel hier verworpen, maar niet van boven, want God gaf ons zijn teken op de vleugels van een duif.
God sends down his pure, sweet love. For a sign from above, on the wings of a dove. Though I have suffered,
hoewel ik heb geleden,
in many a way,
op menigerlei wijze,
I cry for
ik riep dag en nacht om genezing.
But faith wasn't forgotten.
Maar geloof werd niet vergeten door de Vader boven. Hij gaf mij zijn teken op de vleugels van een duif.
God sent down his pure, sweet love with sign from above. On the wings of a dove, on the wings of a snow white. God sent down his pure, sweet love.
a sign from above on the wings of a dove.
Dierbare God,
ik dank u voor deze dingen, Vader. U gaf Noach het teken. U gaf de wereld het teken. En u gaf mij een teken. En de volgende dag, toen ik die adelaar zag vliegen. O God, er is nu een boodschap aan het voortkomen. En ik bid, God, dat u de duif zult laten leiden. Sta toe, Heren. Het heeft mij tot een geloof geleid dat ik nooit tevoren had. Ik weet, God, ik weet dat het allemaal in orde zal komen. Dus ik dank u ervoor, Vader. En vanavond, zend uw boodschap opnieuw neer, Heer, op de vleugels van de duif van het woord. Sta toe, dierbare hemelse Vader, en mogen bij iedereen die op dit podium voorbij komt vanavond, en ginds in de samenkomst door het land, uw grote duif van geloof in hun harten vallen en hun geloof geven voor hun genezing. Heer, bedenk dat God geen aanziener des persoons is. Hij kon de boodschap tot Noach zenden. Hij kon hem tot Johannes de Doper zenden. Hij kon het tot mij zenden. Hij kan het aan anderen zenden. Ik bid dat die duif op dit moment in elk hart zal binnenvliegen, Heer, met zijn kleine gouden snavel, en zal fluisteren, door zijn striemen, door mijn wonden en striemen, zijt gij genezen. God, sta toe dat onze overtredingen uitgewist zullen worden, onze ongerechtigheden ons zullen worden vergeven, en dat onze ziekten zullen worden genezen. Het is in uw handen, Vader, in Jezus Christus' naam. Amen. Met uw hoofd nog even een ogenblik langer gebogen. Hoeveel hier zouden willen zeggen, als u wilt en als u dit kunt zeggen, broeder Branham, ik ben heel mijn leven verkeerd geweest. Ik heb God willen dienen, maar vanavond ben ik gereed om mij over te geven. Bid God dat die duif vanavond binnen zal vliegen in mijn hart. Ik kan hem met zijn vleugels horen klapwieken wanneer hij binnenkomt. Steek uw handen op, wilt u? Hier in het zichtbare gehoor, overal in het gebouw. Ver weg in de zalen door het land heen, ginds bij broeder Hunt, broeder Coleman, en bij broeder Leo en degene daar ginds in Tucson en daar in de Branham tabernakel en bij de westkust. Steek uw handen overal omhoog. Ik wil dat de duif vanavond mijn hart binnenvliegt. Breng mij Gods zoete liefde op de vleugels van een sneeuwwitte duif, de Heilige Geest. Breng hem mij vanavond, Heer, en laat het geloof dat ik nodig heb in mijn hart vallen. In de naam van Jezus Christus bid ik, God, vergeef onze zonden. De gewonde duif heeft de boodschap teruggebracht. O God, het is volbracht. Wij geloven dat. Geef ons slechts geloof om het te geloven, bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Waar zou die duif vandaan gekomen zijn? Ik weet het niet. Hij zou daar niet zomaar geweest zijn, ginds in die woestijn. Oh nee. Nee. Hij zou daar niet geweest zijn. En waarom was hij wit? De hemelse Vader wit weet dat hij zo wit was als mijn overhemd. Daar zat hij, maar het was... The wings of his spirit, dove, God sent down his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a snow white dove, God sent down his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Oh, voelt u zich niet heel nederig? Laten we gewoon elkaar de hand schudden en het zingen. Op een snow white God sent his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Let's raise your hands to him and sing. Laten we onze handen opheffen naar hem en het zingen. On the wings of a snow white dove, God sent his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
the floods many days. He searched for land in various ways. Trouble he had some, but not from above. God sent down his sign on the wings of a dove, on the wings of a snow-white dove. God sent down his sweet love, a sign from above. Jesus, our Savior, came to earth one day, born in a stable, in a manger of hay. Though here we rejected, but not from above, God gave us his sign. The wings of a dove, on the wings of a snow-white dove, God sends them his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Wow. Waarom? Ik ben een oude man, ik heb heel mijn leven geleden. Waarom heeft hij mij nu genezen? Ik geloof dat ik dit spoor opnieuw zal rijden. Ik moet een boodschap brengen. En ik zeg tot mijn vader vanavond, zoals Junior in een droom zag, onlangs 's nachts, dat de vleugels van deze duif deze vensters hier binnenkwamen. Heer, uw dienstknecht is tot uw beschikking voor dienst. Amen. Ik ben gereed.
Snow-white dove, pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Laten we nu geloven dat hij binnenkomt in de samenkomst. We wachten, Heer.
Send down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
U die gebedskaart hebt in dit pad hier, kom hierheen naar voren. Sta op en loop naar voren in dit pad hier. Deze kant langs.
On the wings of a snow-white dove, God sent his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of
degene met gebedskaarten in deze rij, stap eruit hier naar links. Degene.
Wings of a snow-white dove, God sent down his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove.
Waar kwam die duif vandaan daar in die woestijn? Ik zou dit zeggen. God zag dat Abraham een ram nodig had als een teken. Hij is Jehovah Jireh. De Heere kan voor zichzelf in het offer voorzien. Daaraan te denken, dezelfde God, door dezelfde inspiratie, door hetzelfde soort mensen, zond een duif. Hij is nog steeds God. Jehovah Jireh kan zich alles verschaffen wat hij nodig heeft. Wilt u niet, nu u door deze gebedsrij komt, God vragen om voor u te voorzien op de vleugels van de duif? De duif, geest van de Heilige Geest, om u de geloof te geven in uw hart om te geloven dat u genezen zult worden. Probeer om hen alle op hun voeten te krijgen, zie. Ik vraag het nu. Broeder Brown is op zijn plaats. Broeder Jack, wat zegt u? In orde, goed. Dit gedeelte hier komt hier eerst hier langs, die zijn opgesteld. Het gedeelte hier achter aansluitend komt direct achter hen aan. Deze sluiten direct aan achter deze vleugel en u sluit direct aan achter deze hier. Hier langs lopend om voor u te laten bidden. Nu, ik ben er zeker van dat dit geen snelle rij zal worden. We zullen gewoon een beetje tijd gaan nemen. Zodat we werkelijk voor iedereen kunnen bidden. Voor zover we kunnen. Nu, ik heb mijn boodschap gewoon een beetje bekort en u hebt het allemaal opgemerkt, ziet u. Zodat ik deze gebedsrij zou kunnen hebben. Dit is een herdenkingsrij ter ere van de dagen toen broeder Jack Moore, broeder Young Brown, uw vrouwen lieten u gaan en u kwam en we gingen naar Californië en door heel Arizona, samen door de woestijn heen, en wij baden voor de zieken. Weet u wat? Er zijn mensen die vandaag leven, die toen stervende waren en nu nog in leven zijn door die inspanning. Wat heeft het veroorzaakt? Het heeft goddelijke genezingen doen opkomen in elke kerk die er in het land is. Nu zelfs Presbyterianen enzovoort, zei het, bracht hun mond tot zwijgen. Want God was ervoor nodig om iemand te zalven, om die Goliath te verslaan, om te tonen dat het kon worden gedaan, toen vatte de rest van hen moed. Dat is juist, en ging verder. Het kan opnieuw worden gedaan. Want hij zendt nog steeds zijn liefde op de vleugels van een duif. Christenen, ik wil dat u luistert. Als ik hier zou willen staan en proberen u de bovennatuurlijke dingen op te noemen die ik zelfs in de afgelopen 3 jaren heb zien gebeuren, dan zou ik hier de volgende zaterdagavond nog om deze tijd nog staan spreken. Ik spreek er zelfs niet zoveel over, omdat het klinkt alsof het bijna onmogelijk is, maar ik vertel u de waarheid. Het is precies de waarheid. Wij leven onder de leiderschap van de grote, machtige Jehovah, dezelfde die met de profeet was in het Oude Testament, met de gemeente in het Nieuwe Testament, is hier vandaag, terwijl hij een bruid uit de heidenen neemt, ter wille van zijn naam. Geloof het, wilt u het niet, mensen? Als u het ooit hebt geloofd, geloof het dan nu op dit moment. Dat is wie ik wil dat u het doet. We weten niet wat er vanavond nog zal gebeuren. We weten niet wat er zal gebeuren. We wachten alleen in verwachting. Alsjeblieft, in de naam van de Heere Jezus. Ik vraag het u als zijn dienstknecht. Ik weet dat wanneer je te maken hebt met samenkomsten, je daar alles door elkaar gemengd hebt. Maar als u mij gelooft als zijn dienstknecht, als er een zweem van twijfel is, of zonde, dat is twijfel, ongeloof. Als er één zweem van in uw hart is, vraag Vader om het weg te nemen. Nu, op dit moment, ziet u, Heer? En dan als u met waarachtig geloof komt, nu, mijn handen zouden niets uitmaken. Tenzij dat u eerst aanraakt. Wanneer het dan komt, zal het oplichten. En u zult genezen zijn. Dat is waar, u zult weten dat u genezen zult worden. Zeker zult u dat geloven. Nu, ik zal nu voor in ieder van u gaan bidden. En wanneer u dit doet, legt u uw handen ook op elkaar, zodat we zijn, en u bent in gebed voor de persoon waarop u uw handen legt. Dan zal ik u door de rij brengen. Leg uw handen op iemand die bij u staat in de rij. Dierbare God, ik weet geen andere manier om deze dingen te zeggen, Heer. Ik weet slechts te zeggen wat ik weet dat de waarheid is. En u bent mijn getuige vanavond, dat ik de waarheid vertel. Mijn geloof, Heer, en mijn eigen genezing in de toekomst. Ik weet niet wanneer. Ik weet niet hoe. Ik begrijp het niet. Maar ik geloof het, Heer, dat ik een teken van boven ontving. Die zevende duif kwam hier tenslotte. De zevende inch van een dier is spoedig voleindigd. Het is voorbij. God, ik wil uw volk dienen. Dus ik bid, God, dat u ons zo zult zalven vanavond, dat op wie wij ook onze handen leggen, ze genezen mogen worden, niet omdat wij het zijn, maar omdat het volgen is van uw gebod. U hebt gezegd, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Heren, help mij te geloven en help hun harten om het zaaibed van geloof te zijn. En mogen tegelijkertijd voor de heerlijkheid van God elke zieke en aangevochten persoon in dit gebouw of de gebouwen door het hele land die deze geboden nu gehoorzaamt, gezond gemaakt worden. In de naam van Jezus Christus vraag ik het. Amen. Heb geloof, bidt u allen met ons mee. Nu, dit is geen gebedsrij met onderscheiding. Broeder Brennan bidt voor de zieken. Depressie, vrees, ik weet wat dit... Arm klein ding. Ze zei dat ze nooit vrede in haar leven heeft gehad. Hetzelfde als wat ik. Kan niet slapen. Nerveus, spanningen. Dierbare God, getuig van mij, heren, dat ik de waarheid heb verteld. Wat voel ik met deze kleine vrouw mee? Ik bid God dat u haar vanavond dat stukje geloof zult zenden van boven. Dat weet dat u verplicht bent aan uw woord en dat u elk woord zult houden. Mogen de God des hemels deze vrees wegnemen van mijn zuster. En ik gehoorzaam u door mijn handen op haar te leggen en het te veroordelen. In de naam van Jezus Christus mogen het uit haar komen. Amen. Nu kijk, zuster, gelooft u mij nu? Als u vanaf dit moment hier door het kruis kunt beginnen. Van deze avond af aan ontken dat u het hebt, zie. Houd vol met ze zeggen, ik heb het niet meer. Dan zal het u verlaten. Zuster Palmer. Onze zuster. Onze zuster, zuster Palmer. Haar man is een erg dierbare vriend van mij, een prediker uit Georgia. Of Alabama. Georgia. En zij was op weg naar de tabernakel. Ze rijden, wanneer ik predik in de tabernakel, 2400 kilometer om één dienst bij te wonen. Broeder Palmer verloor de macht over zijn auto of zijn zoon, en een van beiden, toen ze een hoek omgingen en ze kregen een ongeluk. En ze heeft er een klap van gekregen. Laten we bidden. Dierbare God, bevrijd deze dienstmaagd van u, zijn kleine vrouw, trouwe, echte, kleine dienstmaagd in Christus. Ik bid God, terwijl ik haar hier mijn handen opleg, met mijn broeder Jack Moore hier, dat u haar zult genezen en gezond zult maken in Jezus' naam. Amen. In de rechtervoet en u staat voor hem. Zijn kleine jongen is kreupel. Hij heeft pijn in zijn maag en rug. Laten we bidden. Dierbare God, laat die sneeuwwitte duif nu op dit moment in zijn hart neerdalen. Gewond voor onze overtredingen, verbrijzeld voor onze ongerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Ik vraag dat dit zo is voor onze broeder en voor zijn kleine zoon. In Jezus Christus' naam. Amen. Zware hoofdpijnen en iets met zijn been wat hem hindert terwijl hij werkt. Dierbare God, geef uw genezende zegening op deze jongeman als wij als dienstknechten van God onze handen op hem leggen in de naam van Jezus Christus. Amen. Zij heeft een vrouwenziekte, vrouwelijk, en ook wil zij de doop van de Heilige Geest. Dierbare God, terwijl ik dit gebed des geloofs bid voor deze kleine dame, mogen de vrouwenkwaal verdwenen zijn, mogen de doop van de Heilige Geest komen op de vleugels van een duif, in Jezus Christus' naam. Amen. God zegen u, zuster. Een gezwel aan zijn oog en voor zijn liefhebbende vrouw. Dierbare God, u kent de harten van de mensen. Ik bid u, Vader, in Jezus' naam, dat u dit verzoek zult toestaan dat deze broeder deed en onze gehoorzaamheid aan uw woord hem de handen op te leggen in Jezus Christus' naam. Amen. God zegen u, broeder. Ze heeft een gezwel in haar linkerzij en haar stem is ook slecht. Dierbare Jezus, ik bid dat u deze zuster zult genezen, haar de handen opleggend in de naam van Jezus Christus, opdat haar genezing zal geschieden. Amen. God zegen u, mijn zuster. Arme zuster, ik zie uw kwaal, gezwollen been. nier, blaas en een enkel die is ontzet. O Vader, God, genees deze dierbare vrouw, Heere,
bid ik terwijl ik haar handen opleg in Jezus Christus' naam. Amen. God zegen u, zuster. Dat is de manier. Het zal gebeuren.
U hoort dat niet waar door de microfoon? Wie er ook bij is, de technicus, als u hem even een klein beetje harder wilt zetten, dan kan de zaal ook hun getuigenis horen of wat ze ook zeggen als ze langskomen. Wees in gebed voor hen wanneer u dit hoort. Als ik begin te bidden, bid dan u dan met me mee. Dierbare God, ik bid voor onze zuster dat u haar zult genezen, dierbare God. Wij doen dit omdat het uw bevel is, in Jezus Christus' naam. Amen.
Dierbare God, u hoort dit getuigenis. U hoort wat de vijand haar heeft aangedaan. Wij proberen de naam van Jezus te nemen en deze vijand te verslaan. Hij is het al, omdat de verbrijzelde, gestriemde duif neerviel op de grond van het huis van God met een boodschap. Het is volbracht. Sta toe, mogen zij dat geloven, Vader, in Jezus' naam.
Dierbare God, ik bid dat u onze zuster zult genezen. Mogen de duif van God haar vanavond betuigen dat hij het voor haar deed, opdat zij gezond zou kunnen worden. In Jezus' naam, amen.
Hartkwal.
Dierbare God, ik leg mijn handen op mijn broeder die hier staat. Hij had genoeg geloof om tot zover te komen, Heer. Mogen hij nu zijn genezing ontvangen en gezond naar zijn plaats gaan. In Jezus' naam. Dierbare God, ik bid voor onze broeder, hem de handen opleggend. Help, dierbare God, dat het geloof van God neer zal dalen op dit moment en mogen zij zijn als Abraham, de dingen noemend die er zijn alsof ze er niet zijn. Want God deed de belofte, in Jezus' naam. Amen. Dierbare God, u bent degene die de ware beslissing kunt nemen. Ik bid, dierbare God, dat zoals deze jonge dame hierom vroeg, zij het mogen ontvangen in Jezus Christus' naam. Amen. Dierbare God, ik leg mijn handen op onze zuster in gehoorzaamheid aan wat u zei te doen. Dit neemt ons terug naar vele jaren geleden, Heer, sinds we een gebedsrij als deze hielden. Maar wij weten wat er toen gebeurde. Wij weten dat u dezelfde God bent vandaag, als de mensen hetzelfde geloof kunnen hebben vandaag. Ik bid in Jezus' naam voor de genezing van onze zuster. Amen. Dierbare God, ik leg mijn handen op mijn broeder hier en vraag om zijn genezing in de naam van Jezus Christus. Amen. Vader, ik breng vanavond onze zuster voor u en leg mijn handen op haar om te getuigen dat ik hier sta als een getuige van uw kracht, sta als een getuige van uw visioenen, uw woord, en ik ben een getuige dat gij God zijt. En ik leg haar de handen op in gehoorzaamheid aan het woord van mijn God en vraag om haar genezing. Amen. Lieve God, ik leg op dezelfde wijze mijn handen op mijn broeder. Als een getuige van uw kracht vraag ik om zijn genezing in Jezus Christus' naam. Amen. Wat? Ze zei de genezer. Ze zei, een man ergens ginds uit Arkansas was die morgen genezen. Een blinde schoenlapper, u kent het verhaal, het is op de radio geweest. Ik speelde de rol van de huichelaar. Ik zei, gelooft u niet dat dat de waarheid is? Ze zei, jazeker, dat doe ik. Ik zei, gelooft u dat in deze tijd God iets dergelijks zou doen? Wanneer? Ze zei, meneer, ik luisterde naar dat godsdienstige programma. Ze zei, ik ben een christin. Ze zei, ik luisterde naar die programma's. Ik hoorde van die man daarginds die morgen werd genezen. Die blinde schoenlapper, ze gooide hem de kerk uit en maakte te veel lawaai, de ene kerk naar de andere, maar met zijn hoed op een wandelstok, hem in het rond wiebelend, liep hij heen en weer naar de kerk. Hij was overal in de stad, jubelend. Ik ben genezen, een blinde schoenlapper. En ik zei, gelooft u dat? En ze stond daar even, het mot regende zo'n beetje. Ze zei, meneer, als u mij daar kunt krijgen waar hij is, dan zal ik mijn vader vinden. Toen voelde ik mij zo ongeveer zo. Ik zei, misschien ben ik degene waar u naar zoekt. Ze zei, greep me bij de revers van mijn jas en ze zei, bent u de genezer? Ik zei, nee zuster, maar ik ben broeder Branham. Ze zei, heb genade. En ik dacht aan de arme oude blinde Fanny Crosby. Terwijl gij anderen roept, ga mij niet voorbij.
Zie, hij had er één genezen, hij zou ook haar kunnen genezen. Ik legde mijn handen over haar ogen, zei dierbare Jezus. Op een dag kwam er een oud ruw kruis bonkend door de straat. Op schouders waar bloed uitstroomde. Het kleine tengere lichaam dat het droeg, bezweek onder de last. Een kleurling genaamd Simon van Cyrene kwam eraan en nam het kruis en hielp hem het te dragen. Ik ben er zeker van dat u het zich herinnert, vader. En een van zijn kinderen wankelt hier rond in duisternis. Ik ben er zeker van dat u het begrijpt. Ze zei, glorie, zeg, God zij geloofd, ik kan het zien. Ik zei, kunt u zien? Ze zei, jazeker. Ik zei, tel die lampen. En ze telde ze. Ik zei, wat voor kleur pak heb ik aan? Ze zei, u hebt een grijs pak aan met een gele das. Het was, dat was zo, ze kon zien. O, God respecteert nederigheid. Dit in zichzelf is dat wat zal maken en later geschieden de geweldige overwinning in de liefde goddelijk. Dierbare God, heb genade en genees mijn zuster in de naam van Jezus Christus. Amen. Dierbare God, terwijl ik deze zwakke, gerimpelde hand neem, alleen Gij weet wat hier doorheen is gegaan. Ik bid, dierbare God, dat dezelfde hand die ik vanavond nam, zal omarmen zoals die zwakke handen van Simeon die dag. Heere, laat uw dienstknecht gaan in vrede, want nu zie ik uw verlossing. Mogen het op haar komen, Heer, uw verlossing, en maak haar gezond. In Jezus' naam. Amen. In het proces klaagde meneer Ongeloof Jezus Christus aan. Herinnert u zich het proces? Ze hadden de gevolmachtigde en alles en wie voor wie stond. En we hadden de aanklager, Satan, die zou gaan aanklagen, hoe dat proces verliep. En hij zei, die ene, meneer Twijfelaar, kwam naar voren en hij zei, ik hoorde een prediker zeggen, zalf de zieken met olie, de Bijbel zegt dat, ik werd gezalfd met olie en werd niet genezen. De ander zei, leg handen op de zieken, ze zullen herstellen. Hij was aan het proberen om aan te klagen. Maar toen de getuige naar voren kwam, hier was het, God zei hen, hij zei, u bent al... Hij zei, het is al 6 maanden geleden dat ik mij de handen liet opleggen en uw woord zegt, leg zieken op de handen op en ze zullen herstellen. De handen werden mij opgelegd door een van uw gezalfde dienstknechten en ik ben nog niet hersteld. Daarom bent u een valse huichelaar omdat uw woord niet betekent wat het zegt. Dus toen de getuige opkwam, was dit de ware. Die zei, zijn woord is waar, hij zei nooit wanneer hij het zou doen. Hij zei, deze tekenen zullen hun volgen, die geloven indien ze handen op de zieken leggen, zullen ze herstellen. Zie, dat zei hij, ze zullen herstellen. Dus of het nu een direct wonder is, dat gewoon zo onmiddellijk gebeurt, of dat het God gehoorzamen is, dat is zijn zaak ten aanzien van de individuele persoon, ziet u. Maar als de persoon het gelooft, maakt het me niet uit hoe lang het duurt. Hij zei tegen Abraham, u zult een baby krijgen bij Sarah. En de baby kwam pas na 25 jaar. Hij vertelde Noach dat het zou gaan regenen. Noach had de ark gebouwd voor de vloed. Vele jaren voordat de vloed kwam. Maar hij wist dat het zou gaan regenen. De Bijbel zei, het gebed is geloof, zal de zieke behouden en God zal hem oprichten. Wanneer? Hij zei het niet. God is rechtvaardig. Zeker. Lees les wat zijn woord zegt. En dat heb ik gedaan vanavond. Daar zieke de handen opgelegd. Nu ik geloof dat elk van hen genezen zou zijn. Ik geloof het, ieder van hen. Gelooft u hetzelfde? Geloof nu voor deze aangevochten mensen. Er is hier een kleine dame, het schijnt dat ik het zou moeten weten. Ik bad gisteravond voor haar, daar in de gebedsrij. Wat is haar naam? Chambers. Als die kleine dame normaal zou hebben geleefd, als ze niet aangevochten zou zijn geweest, zou ze zeker een knappe vrouw zijn geweest. En ze zit daar nu, schokkend, een lieflijke, fijne geest in dat meisje. En ze zit daar zo te schudden. Oh. Wat breekt dat mijn hart? Wat zou ik graag willen? Wat zou ik graag willen? Hier is een kleine baby, een dame die daar zit en hem vasthoudt. Zijn tongetje hangt naar buiten. Zijn kleine lichaam wordt aangevochten. Wat als dat mijn kleine Jozef was? Wat als het mijn kleinzoon Paul was? Wat als het Rebecca was die daar achterin zit? Of Sarah? Wat als mevrouw Simpson hier, mijn vrouw Meda was? Deze jonge man die hier zit, Billy Paul was? Deze vrouw op leeftijd die hier zit, mijn moeder was? Bedenk, het is iemands baby, iemands zuster, iemands dochter, iemands zoon. Zie? Ik ben hun broeder. Hij is onze redder. Al wat ik kan doen, is dat het geloof dat ik heb, wordt aangeboden ten bate van hen. Dat is alles wat ik weet. Nu, de Heer kan mij visioen tonen. Hij zou mij kunnen vertellen wat er aan de hand is met elk van hen. Ik kan u dat bewijzen, ziet u? U weet dat. Maar dat geneest hen niet. Dat geneest hen niet. Nee, het moet iets zijn dat in hen valt, zie? En ik hoop, evenals dat ik hierheen zou kunnen gaan en elk van u dopen in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat zou u uw zonde niet vergeven. Nee. Nee, ik geloof niet in waterdoop in de naam van de Heer Jezus Christus. Tot wedergeboorte. Ik geloof dat het bloed wedergeboorte is, zie? Niet het water. Maar ziet u, ik zou kunnen dopen en dopen. Maar dan gaat u alleen onder als een droge zondaar en komt boven als een natte. Zie? Tenzij u zich volledig hebt bekeerd. Bekeer u. En word dan gedoopt in de naam van Jezus Christus. Zie? Daarmee verschil ik met de eenheidsbeweging. Niet dopen tot wedergeboorte. Nee, ik geloof dat het bloed reinigt, niet het water. Zie? Bekering en dan gedoopt worden in de naam van Jezus Christus. Nu, ik ga naar beneden om te bidden. En deze mensen betekenen net zoveel voor u als ze voor mij betekenen. Misschien zelfs meer dan mijn eigen familie. Nu, laten we alle samenstemming en uw hand in geloof. En mijn hand in geloof. De handen van de Heere Jezus naar beneden brengend om gelegd te worden op deze arme, gebrekkige mensen. Wilt u met mij bidden? Diegene met zakdoeken. Voor de zieken en aangevochtenen. U kunt ze krijgen direct na de dienst. Nu help mij voor deze te bidden, wilt u? God, wij danken u, Heer, voor wat u vanavond hebt gedaan. Wij danken u bij voorbaat voor de genezing van elk persoon die door de rij kwam. Dierbare God, ik bid over deze zakdoeken. Misschien voor iemand die zelfs niet naar de samenkomst kon komen. En hun geliefde brachten de zakdoeken mee. In de Bijbel wordt ons geleerd dat men van het lichaam van Paulus zakdoeken of gordeldoeken nam. Nu, die mensen daar in het verleden hadden in uw tegenwoordigheid geleefd. Zij hadden u op de straat gezien. Zij hadden u in hun samenkomst gezien. En zij hadden uwzelfde geest op Paulus gezien. En zij wisten dat het niet die man was. Het was uw geest die zijn leven beheerste. Want wij zagen Paulus dezelfde dingen doen die u deed. En nu, Heer, de mensen van deze dag zien dezelfde God in zijn gemeente leven bij zijn volk. En zij hebben deze zakdoeken meegebracht, opdat ze van hier meegenomen zouden mogen worden naar hun geliefde. Sta toe, Heer, dat elk van hen zal worden genezen. Op uw eigen wijze. We vragen niet dat enige bepaalde zaak wordt gedaan op enige bepaalde wijze of enige bepaalde soort. We vragen slechts, Vader, genees hen op uw eigen wijze. Tot eer van God bied ik dit gebed des geloofs erover aan in Jezus Christus' naam. Amen. Ik heb een wonderbare tijd van gemeenschap gehad rond uw geloof, uw tegenwoordigheid in Jezus Christus. Dit zal een samenkomst zijn waarvan ik mij lang zal herinneren wat er plaatsvond. Liefde, samenwerking, gemeenschap. En nu, tot we elkaar weer ontmoeten, mogen de God des hemels u leiden. Hij die de sterren 's nachts helder doet schijnen om het pad te verlichten wanneer het duister wordt. Mogen hij uw pad verlichten met de ster van Bethlehem om u te leiden naar een volledig overgegeven leven. In zijn woord is mijn gebed. gestaan. Mijn geloof ziet op naar u.
Wel,
ik zal het veranderen. Ik geloof dat het fijn is. Nou, laten we elkaar de handen schudden terwijl we zingen. Beter is het niet. Zo de sluitingsboodschap voor deze campagne.
On the wings of a snow white dove, God sends his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove.
Met onze hoofden buigen, terwijl de wielen van het lied zingen als u naar huis gaat. Terwijl de wielen een lied zingen als u naar huis gaat, vertrouw ik dat als u het zingen van de wielen zal horen en het gebrom van de motor, de vleugels van een sneeuwwitte duif. God sends his pure sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Sent his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove. Met uw hoofden gebogen, geef ik aan uw broeder Noël.